als hij weg. Gaan we hier naartoe. Even kijken, schoor. Verandering 4.
Ja. Goedenavond, het is 7:30. Ik heet welkom alle aanwezigen op de publieke tribune. De leden van het college, waarvan de heer Brinkman verhinderd, die komt iets later. Gemeentesecretaris mevrouw Kroeze, griffier en leden van de raadscommissie Beemster. Voor ons ligt een stevige agenda. Het doel is om 9:45 af te sluiten. Zo mogelijk eerder. Dat brengt ons bij agenda punt 2. Het vaststellen van de agenda. Ik heb begrepen dat Beemster Polderpartij een agenda voorstel heeft. Het woord is aan mevrouw Uitenthuis.
Dank u wel. Prima. Ik was net verlaat vanwege een politieaangifte, nog even kort. Wij zouden voorstellen om agenda punt 10 op te splitsen in het eerste gedeelte over de behandeling van het bestemmingsplan. En daarna deel 2 over de dubbelbestemming, zeg maar, over het agrarisch hulpbedrijf. En dan tegelijk ook het eerste deel van de agenda te halen. Dat het naar ons idee niet afdoende in de stukken tot z'n recht komt.
Dank u wel. Vlak voor de vergadering heeft ons is mij een brief gestuurd als voorzitter van de raadscommissie. De brief spreekt voor zich. Ik weet niet of alle commissieleden en raadsleden in staat zijn geweest om deze brief tot zich te nemen. Als er behoefte is, dan wil ik daar een korte leespauze voor inlassen. Ik zie mevrouw Segers dat daar behoefte aan is. Ik hou één korte leespauze. zie mevrouw Zegers heeft de brief ook door kunnen nemen. Ik neem aan dat alle commissieleden de inhoud van de brief dus weten. Het verzoek van Beemster Polderpartij is duidelijk. Ik vraag de raadscommissie met kennis van deze brief hoe daarop te reageren. Ik kijk de fracties rond. Ik begin links. Beemster Polderpartij is duidelijk. Ik kijk naar de fractie D66.
Wij gaan akkoord met de splitsing van het agendapunt 10. En naar ik begrijp betekent dat het bestemmingsplan buitengebied later wordt besproken.
Dank u wel. CDA, de heer commandeur.
Ja, akkoord, want daar hebben we ook overleg over gehad. Dat voor alle duidelijkheid. Zegt u toch nog eens, en dan richt ik mee van mevrouw Uitenthuis, want u was door alle emoties nauwelijks te verstaan. Nee, maar wat splitst u precies? Want daar is toch nog een beetje onduidelijkheid. Ik dacht dat het hele buitengebied als het ware even geparkeerd wordt en dat het over uw voorstel gaat. Maar u zegt tweeledig en dan is dat de tweede component is mij niet helemaal duidelijk. Mag dat, voorzitter?
Kort antwoord.
Ja, natuurlijk. We zouden voor de voorstel om 10a, de eerste alinea van agenda punt 10, buiten beschouwing te laten vanavond. En evengoed het voorstel van de Beemster Polderpartij om een agrarisch hulpbedrijf toe te voegen aan de lijst met toegestaande activiteiten op agrarische bouwvlakken evengoed te behandelen, omdat dit relatief los staat en misschien ook een gesplitst agendapunt had moeten zijn. Of twee agendapunten zelfs.
Dan blijft er dus gewoon één punt over.
Ja, zeker. Ja. Maar...
ja? Mevrouw Van den Berg, Partij van de Arbeid.
Akkoord.
Heer Zeekant.
Akkoord.
Lijkt me duidelijk. Agendapunt 10 wordt opgesplitst. Het tweede deel wordt behandeld vanavond. En het eerste deel is van de agenda. Zijn er nog andere agendapunten waar iets over gezegd kan worden, of in ieder geval bij de vaststelling van deze agenda? Niemand. Brengt ons bij agendapunt 3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. De heer Uitenthuis had zich aangemeld. Voor agendapunt 10. Ik weet niet of het nog relevant is om daar gebruik van te maken. Mogelijk dat het tweede deel daar onderdeel van is. Ik zie de heer Uitenthuis niet. Oh, achterin. U spreekt nog in. U spreekt in namens organisatie LTO. Dank u wel. Bij agendapunt 10 krijgt u de gelegenheid. Nog andere insprekers bij enig agendapunt? Niet. Heb ik staan één inspreker. Agendapunt 4. Het vaststellen van de besluitenlijst van 14 juni. Ik kijk naar de griffier, de heer Jager, of er textuele opmerkingen zijn binnengekomen.
Er zijn geen opmerkingen binnengekomen.
Dank u wel. Het verslag ter hand nemen. Naar aanleiding van. Bladzijde 1. Bladzijde 2. 3. En 4 is blanco. Als er geen opmerkingen zijn. Op de besluitenlijst is één reactie gekomen van D66. Dat is een wijziging. En bij de schriftelijke beantwoording die u al heeft kunnen ontvangen is door de griffier aangegeven om dit niet te wijzigen. Ik vraag aan de commissie of ze zich hierin kunnen vinden. Ja?
Daar komen we later nog op terug. Maar dit is akkoord zo.
Prima. Deze besluitenlijst kan ongewijzigd worden vastgesteld. Bij deze, dank u wel. Agenda punt 5. Ik stel voor dat we die naar een later tijdstip op de agenda schuiven. Dat brengt ons bij... dat waren vragen aan de portefeuillehouder, de heer Brinkman. Die is verlaat. Agenda punt 6, vragen aan portefeuillehouder de heer Hefting. Ik kijk links, VVD niet, Partij van de Arbeid niet, CDA niet. D66, mevrouw Zegers.
Dank u, voorzitter. Eerst even een technische vraag waarbij ik naar de griffier kijk. We hebben een brief binnengekregen 6 juli van de wethouder. Het is even mijn vraag of ik daar nu op doorvragen over kan stellen of dat de brief geagendeerd wordt op een volgende vergadering.
Kunt u aangeven welke brief dat betreft?
Over Nekkersom. Ruimte voor ruimteregeling.
Die staat geagendeerd voor 13 september. Ja, dan komt die aan de orde.
Oké, dan bewaar ik het tot dan. Dank
u. Nog andere vragen aan de heer Hefting? Nee? Wemspolderpartij, mevrouw Jonk.
Dank u, voorzitter. Wij hebben van verschillende bewoners signalen ontvangen dat er nogal wild met de vuilcontainers omgegaan wordt door de vuilophalers van de firma Groot. Dat deze ook regelmatig zeer slordig teruggeplaatst worden. En dat er ook regelmatig schade is aan de containers. Kunt u misschien nagaan of er het laatste jaar inderdaad meer containers opnieuw aangevraagd zijn?
Heeft u nog andere vragen? Nee? Heer Hefting?
Ja, u begrijpt dat ik dat niet zo uit het hoofd kan. Ik zal dat zeker laten navragen. Vind ik een belangrijk signaal wat u afgeeft. Want als ik het even vertel, zegt u eigenlijk twee dingen. U zegt van er wordt wild omgegaan en u wilt feitelijke informatie over hoeveel is er nu vervangen moeten worden in de afgelopen periode. We zullen dat laten nazoeken en u zo snel mogelijk antwoord daarop verschaffen.
Dank u wel. U kunt zich vinden in het antwoord. Ja. Als er geen andere vragen zijn, zijn we bij agenda punt 7. Dat is het voorstel in verband met de aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwplan tot het oprichten van de Johannescampus op het terrein van Breidablik te Middenbeemster. De fracties. Partij van de Arbeid. De heer De Waal.
Ja, we hebben er ook technische vragen over gesteld. Omdat ik ergens in mijn herinnering had van dat de wens van het college om verder conserverend om te gaan met het gebied, dat ik dat al een keer eerder had gelezen. Ik zou de wethouder eigenlijk willen vragen, hoe staat het met, laten we zeggen, de besprekingen tussen Breidablik en de gemeente over de conserverende werking van dat desbetreffende gebied? Gaat Breidablik daar naar uw mening aan meewerken? Het is eigenlijk meer een technische vraag nog, naar aanleiding van de technische vraag. Dank u wel.
Dat waren uw vragen, eerste termijn, ja? CDA, de heer Fabriek.
Dank u, voorzitter. Het voorstel op zich hebben wij verder geen bezwaren tegen. Wel een vraag, maar dat moet ik eigenlijk misschien stellen aan meneer Klaver. De begroting hieromtrent. Hoe is het met de daadkracht gesteld van deze zaken? Want in de tijd van mevrouw Ruijs is er ook al eens een aangegeven dat er een inventarisatie zou moeten komen. En volgens mij is daar tot op heden nog niks mee gedaan, dus misschien is dat op te pakken. Daarom.
Kunt u uw vraag concreet maken?
Nou ja, een vraag met betrekking tot de begroting voor de draagkracht. Het gaat om een uitbreiding, dus we krijgen ook weer nieuwe bewoners al daar. Daar doe ik eigenlijk op. Dus niet het plan op zich, dat is verder prima, maar gewoon de draagkracht in de begroting voor het opnemen van weer extra bewoners.
Is duidelijk, ja. D66, de heer Groot. Oh, ik dacht dat u keek. De heer Smit.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, in aansluiting op wat de heer De Waal zei. In de motivatie staat dat het college geen medewerking wil verlenen aan toekomstige bebouwing. Ik zou daar graag een iets uitgebreide motivering op willen van wat het college daarmee bedoelt.
Tot zover. Wemspolderpartij, de heer Schagen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook hier extra motivatie ten aanzien van waarom nu te besluiten om dat nu te beperken dat er geen meer bebouwing wordt toegestaan. En verder zij opgemerkt dat Wemspolderpartij nog steeds sympathiek staat tegenover deze uitbreiding. Wel met de opmerking dat, zoals opgemerkt ook in de stukken, dat het vervoer van schoolgaande kinderen, jeugd, zo onderhand een kwart van de OZB-omvang van deze gemeente betreft. En dat wilde ik niet onvermeld laten, dat het die omvang benadert.
Dank u wel, portefeuillehouder. Een deel hoort bij de heer Klaver. De heer Van Twist.
Dank u wel, voorzitter. Goed dat u een rondje langs gaat. Ja. Ook de VVD is akkoord met het voorstel. En wij hebben net als andere partijen dezelfde vraag. De wens om geen toekomstige bebouwing. Dus neem aan dat daar wel een antwoord op komt.
De portefeuillehouder.
Toen Breida Blik zich vestigde, en nou moet ik uit mijn hoofd gewoon het antwoord schuldig blijven wanneer dat nou precies geweest is, maar een tijdje geleden, niet zo heel erg lang overigens. Toen is dat volgens een bepaald concept daar neergezet en met name de open ruimte, zowel voor het aanzien als voor het eigen gebruik, was een wezenlijk onderdeel van dat concept. En daar hoorde ook een aantal cliënten bij. Inmiddels is het aantal cliënten als gevolg van toenemend gebruik en toenemende nieuwe bebouwing die daarna steeds stuksgewijs gedaan is, behoorlijk toegenomen. En het college heeft gemeend deze laatste aanvraag als moment te moeten aangrijpen om te zeggen van oké, dan deze nog en dan moet het daarna niet nog verder dichtgebouwd worden en verder groeien in aantallen. Dat raakte aan de vraag die de heer Fabriek stelt, die we nu niet kunnen beantwoorden. Want het zijn inwoners van Beemster. Daar staan kosten door de gemeente te maken tegenover, maar er staan ook inkomsten uit het gemeentefonds van het Rijkstaat daar tegenover. Dat is heel moeilijk te objectiveren wat dat precies extra aan plussen en minnen geeft. Dus dat staat ook los van de aanvraag zoals die nu ligt, want u wordt de planologische vraag gesteld. Maar u geeft zelf terecht al aan dat u onderscheid maakt in de vraag die gesteld wordt en de vraag die het bij u oproept. Dus dat is wat ik ervan kan zeggen. Dit is het moment geweest. Dat hebben wij al een aantal jaren geleden hebben we dat aangegeven bij een eerder principeverzoek. U heeft dat in de technische antwoorden ook kunnen zien. Dat heeft toen een tijdje stilgelegen en later is deze vraag daarbij gekomen. En wij hebben gemeend om het ook te formaliseren door hier ook een specifiek voorbereidingsbesluit voor dit bestemmingsplan ook te laten nemen door de Raad. Dat is ook de extra vraag die u gesteld wordt in dit verband. Om daarmee ook een heel duidelijk signaal af te geven en vast te leggen dat u het ook daar vandaag de dag ook mee eens bent. Dat het op die manier zo afgepaald wordt voor de toekomst. Dat is in grote lijnen zeg maar antwoord op vragen die volgens mij op verschillende manieren gesteld zijn, maar die wel steeds daarop op neerkomen. Dus ik denk dat ik door de beantwoording heen ben, voorzitter.
Ja.
Want expliciet is gevraagd door de heer De Waal, gaat Breida Blik hier aan meewerken? Ik zie hem nu staan. Dit is in gesprekken met de directie van Breida Blik is dit zo aangegeven. En daar is een expliciet akkoord, is daar ook opgegeven. Ja.
Ik kijk naar de commissie tweede termijn. Gaat een rondje af. Ik zie de heer Fabriek. Heer De Waal, ja?
Ja, maar ergens doet het een tikkeltje vreemd aan dat er een gebouw midden in dat gebied komt. Een beetje op zichzelf staand. Maar we begrijpen de noodzaak. En dan valt het kwartje de goede kant op, zou ik maar zeggen, voor Breida Blik.
Dank u wel, de heer Fabriek.
Dank u, voorzitter. Op zich allemaal helder. Het is een afbakening inderdaad, hè, van de verdere uitbreiding van deze zorg. Maar is er ook wat te zeggen over zorgboerderijen? Wordt daar ook een afbakening? Hangt dat ermee samen op den duur? Dus mag dat aantal nog uitbreiden? Of?
Is er een algemene stop?
Ja.
Ja, dit raakt de portefeuille van de heer Dings. En ja, de heer Heftingen geeft aan dat hij daar toch iets over kan zeggen. U krijgt straks antwoord. D66. De heer Smit.
Wij hebben geen vragen meer.
Neemt de Polderpartij, de heer Schagen.
Ja, juist het antwoord van de portefeuillehouder ten aanzien van de instemming van Breida Blik is voor mij heel erg overtuigend, anders had ik daar toch een voorbehoud willen maken. Maar ook niet onvermeld te laten, ook hier nogmaals, dat het spreken over het leerlingvervoer snel op de agenda moet komen. Dat we daar toch eens, ook al lijkt daar wettelijk een beperking te zijn, dat we daar tenminste ons reglement nog eens een keer goed op nakijken.
Dank u wel, de portefeuillehouder, voor zover mogelijk, de heer Hefting.
Ja, het raakt natuurlijk vele portefeuilles en dat is ook moeilijk om daar het onderscheid in te brengen. Ik kan niet reageren op uw opmerkingen over leerlingenvervoer, want dat heeft sowieso niet expliciet, maar volgens mij helemaal niet betrekking op breider blik. Wat betreft zorgboerderijen, ik kon daarop antwoorden, heb ik u aangegeven, omdat collega Denks en ik dat gezamenlijk in portefeuille hebben als het gaat om het ontwikkelen van nieuw beleid op dat punt. We zijn nog niet zover. Dus uw vraag van kan dat ja of nee uitbreiden is juist de vraag die we onszelf nog stellen en waar we naar gaan kijken van kunnen we daar überhaupt iets voor bedenken, omdat ook daar heel veel subjectiviteit in terecht gaat komen van wat voor soort gaat dat worden, wat voor beroep gaat dat doen op gemeentelijke middelen, et cetera. En dan nog weet je het voor vandaag de dag en weet je het niet tegenover wat voor rijksbeleid in de toekomst dat dan weer komt te staan. Dus dat maakt het lastig, maar een dergelijke afweging is in de maak, dus dat gaat zeker komen, ja.
Dank u wel. Ik kijk toch nog even naar rechts naar de heer Van Twisk. Ik was opnieuw uit mijn route. Maar mag ik voorzichtig de conclusie trekken dat alle partijen zich kunnen vinden in dit voorstel, waardoor het vanavond als een A-punt naar de raadsvergadering gaat. Dank u wel. Dan krijgen we agenda punt 8. Voorstel om te verklaren dat geen verklaring van geen bezwaar vereist is om in afwijking van het bestemmingsplan medewerking te verlenen aan wijziging van de indeling en de gebruiksfunctie ten opzichte van de verleende vergunning voor het Fort Nekkerweg. De commissie, fractie CDA, de heer Fabriek.
Wij hebben geen bezwaren en wij geven de heer Bart nogmaals onze zegen.
Fractie D66, de heer Smit.
Voorzitter, wij gaan ook akkoord.
Leemse Polderpartij.
Ook akkoord.
VVD, de heer Van Twisk.
Zoals in de probleemstelling het genoemd voortschrijdend inzicht. Het is een wijziging, interne verschuiving. En de college zal nodige voorstellen of nodige voorwaarden stellen. Dus wij zijn ook akkoord.
En Partij van de Arbeid, de heer De Waal.
Ja, voorzitter. Dat is steeds weer een beetje een raadsel van wat de nodige voorwaarden zijn. We hebben dat in het vorige stuk ook al gezien. We hebben daar ook een technische vraag over gesteld. Dat is wel interessant. Maar het punt van het fort zelf. Aardig aan de beschrijving van de probleemstelling is ook dat in dit geval de initiatiefnemer zelf bezwaren had. We werden enigszins op het verkeerde been gezet door dat woord. Maar we begrijpen nu dat het van initiatiefnemer zelf kwam. En daarmee kunnen we ook akkoord gaan met het voorstel.
Dank u wel. Geen vraag aan de portefeuillehouder. Geen behoefte aan een tweede termijn. Ik denk dat we met ons allen kunnen concluderen dat ook dit een A-punt voor de raad vanavond wordt. Dank u wel. Of de heer Hefting wil nog iets zeggen?
Ik weet niet of de heer De Waal ook antwoord op zijn vragen wil hebben, want hij heeft toch duidelijk wel een vraag gesteld. Weliswaar niet over dit onderwerp, maar meer in het algemeen over het stellen van nadere voorwaarden. En om nou te voorkomen dat ook elke keer weer als een opmerking over van ja, wat zijn ze dan, die nadere voorwaarden? Is het misschien helemaal geen gek voorstel wat hij doet in de technische vragen van kan het college met een notitie komen van wat voor nadere voorwaarden stel je dan zo in het algemeen? Maar dan zouden wij in die notitie de wet overschrijven, want dat is dan alles wat we doen namelijk. Nadere voorwaarden hebben betrekking op nadere milieueisen die uit die wetgeving komt of op het gebied van geluidshinder, kortom alles wat wij nog nader moeten eisen volgens de wet. En u mag dat tot college om dat zo uit te voeren. En wat hier nadrukkelijk niet mee bedoeld wordt, is dat we nog eens een keer iets gaan bedenken van kom, laten we dat ook eens als eis gaan stellen. Het komt altijd voort uit een wettelijke voorwaarde. En ik kan me best voorstellen dat de terminologie zoals hier gehanteerd, dat u die op een verkeerd spoor zet. Maar het is in alle gevallen, en ook deze, en ook de toekomstige, niet meer dan dat. dat voorbehoud bij het college ligt om die nadere voorwaarden, gesteld door diverse wetgeving, ook nader te stellen, zonder dat u daar in het vroege stadium dat u als raad zoiets op uw tafel heeft liggen, al zou kunnen stellen. Want vaak komt dat pas in het proces van vergunningverlening expliciet aan de orde. En het voorkomt dat we nog een keer voor zoiets kleins, want dat is het vaak, nog een keer apart naar u terug moeten. Dus dat zou het antwoord op de vraag van de heer De Waal zijn.
Dank u wel voor deze beantwoording. Ik denk dat de conclusie overeind blijft. Of heeft de heer De Waal nog een opmerking?
Meer in de zin van dank u voor het antwoord, want dat verheldert wel een heleboel. En dan wordt het een stuk minder mysterieus wat nou eigenlijk die voorwaarden zijn. Maar ik weet niet of dat binnen de wet op één pagina staat, dat we daar een kopie van kunnen krijgen of iets dergelijks. Maar dan weten we ongeveer in welke richting we dat moeten zoeken. Dan zijn we daar over uit. En volgens mij is het dan ook geen politieke vraag meer zoals in de beantwoording stond.
U kan de heer De Waal toezeggen dat u daar...
Ja, nou wordt het toch een lang gesprek. Dat was nou net niet de bedoeling. Nee, dat past niet op één affiche. Het past wel op één iPad, kan ik u zeggen. Maar dat zijn alle relevante wetten. En dat kunnen ook alle wetten zijn. Dat is maar net afhankelijk van wat voor bedrijf of functie of wat dan ook zich vestigt. Of wat zich aandient op het gebied van archeologie, bodemvervuiling, flora en fauna. Nou, dan noem ik zo alweer een aantal wetten op. Dus ja, in die zin past een rijtje wetten waar we naar moeten kijken, past wel op 1 A4'tje, maar niet de inhoud daarvan. Nee.
Dank u wel. Daarmee ook dit agendapunt naar de raad vanavond als A-punt met uw goedvinden. Dank u. Agendapunt 9. Behandelen initiatiefvoorstel van D66 over kaveluitgifte volgens het principe 30-40-30 en het realiseren van starterwoningen voor jonge starters en wooneenheden voor eenpersoonshuishoudens. Dit is een voorstel van fractie D66. Ik stel voor dat de fractie van D66, de woordvoerder mevrouw Segers, hier een toelichting zo mogelijk geeft. Het woord is aan u.
Dank u, voorzitter. Ja, we hebben een initiatiefvoorstel ingediend. Wij pleiten voor doelgerichte woningbouw. Dus dat we ook bij de uitgifte van vrije kavels het 30-40-30 principe aanhouden. Dus 30 voor de goedkope woningen, 40 voor de middenwoningen en 30 voor de duurdere woningen. Door de stagnatie van de woningmarkt blijven relatief veel middenklasse en duurdere woningen onverkocht. Een van de oplossingen waar de gemeente Beemster voor heeft gekozen is het omzetten van koopwoningen naar vrije sector huurwoningen of het uitgeven van vrije kavels voor de midden- en hogere klassen. Op het moment dat die worden uitgegeven voor vrije kavels voor de hogere en middenklasse, ontnemen we eigenlijk een klein stukje van de goedkopere bouwklasse. In de komende periode zullen meerdere vrije kavels worden aangeboden. Door ook bij de uitgifte van die vrije kavels dit principe te hanteren, wordt sociaal particulier opdrachtgeverschap voor starters en alleenstaanden bereikbaar. Wij pleiten voor een begeleid project voor collectief sociaal particulier opdrachtgeverschap door jonge starters en eenpersoonshuishoudens voor het realiseren van kleine koopwooneenheden van 60 vierkante meter in Beemsterstijl. Het voordeel is dat je voor jonge starters en eenpersoonshuishoudens maatwerk kunt leveren, dat het een kostendrukkend effect heeft door de zelfwerkzaamheid, dat het een positief effect heeft op de binding met elkaar en met de buurt en dat er wel begeleiding nodig is. Wij hebben geopperd vanuit de gemeente of het expertteam eigenbouwagentschap.nl. De gemeente heeft al aangegeven dat zij bijvoorbeeld de regie BV uit Amsterdam voorstellen. Ook goed, maar daar zal wel begeleiding en sturing op nodig zijn. De verwachting is, ik heb de informatie over ingewonnen bij het agentschap, dat het voor de gemeente minder winst oplevert. Dus de vierkante meterprijs die nu wordt gehanteerd, en daar heb ik nog wel een vraag over aan de wethouder van wat dat op dit moment is en wat dat dan zou moeten zijn om dit te kunnen realiseren, die zal iets omlaag moeten. Maar door het hanteren van een meer marktconforme grondprijs wordt het mogelijk om ook jonge starters in aanmerking te laten komen voor hun eigen woning. Het beslispunt wat wij hier voordragen, dat is een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van die vrijkomende kavels in de verhouding 30-40-30 voor alle percelen die vrijkomen in de komende tijd. Het college heeft aangegeven dat er een aantal projecten al lopen en dat dat met terugwerkende kracht ingewikkeld is om dat te veranderen. Nou, dat is logisch. Dat is ook niet zozeer wat wij hierin voorstellen. Maar wel dat alle nieuw te ontwikkelen vrije kavels, dat we wel met dat principe van 30-40-30 gaan werken. En dat we actief ondersteuning aanbieden, dat is een vanuit de gemeente, dat is een tweede beslispunt. En als we verder, ben ik heel tevreden over de serieuze beantwoording door het college. Zij hebben het gedegen in oogenschouw genomen en behandeld en doorgerekend. En ik hoop dat op de medewerking van de andere partijen. Het college heeft aangegeven dat mogelijk de Spelenmei als eerste vrije kavel een optie zou kunnen zijn. En wij ondersteunen heel erg het onderzoek, met name bij de doelgroep. Dus bij de jongeren en de alleenstaanden. Van wat nu feitelijk de wensen zijn al daar. En ik denk dat dit een hele mooie stap kan zijn om in een heel vroeg stadium toekomstige bewoners en de buurt te betrekken bij een nieuw bouwplan. En wat ons betreft in eerste instantie op de rood voor rood gebieden. Dus daar waar reeds bebouwing was en die nu ontwikkeld worden voor woningbouw. Om daar te kijken of we dit zo'n project zouden kunnen realiseren. Dank u wel.
Dank u wel. Dank u wel ook voor deze uitgebreide toelichting. Ik neem aan ook dat het college ingenomen is met uw reactie op... met de reactie van het college en de reactie van u daarop. De commissie is aan het woord. De heer Bakker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, op zich is de Beemster Polpartij vindt het ook wel een goed voorstel... Alleen, het moet natuurlijk wel gerealiseerd gaan worden. En ja, wij hebben dan wel te maken met die locaties, wat mevrouw Segers al zei, van de school en het buurthuis. Daar is allemaal een invulling voor. In de nieuwe tuinderij, daar hebben we dus ook al 30, 40, 30. Dus daar doe je ook wel iets voor. Ik denk dat het een goede zaak is om, het zij door Woonvisie daar dus een nieuwe enquête voor te gaan doen. En dus te kijken in hoeverre er werkelijk belangstelling voor is om die hele goedkope woningen te maken. Want als je kijkt bij Leegwaarde 3, daar heb je dus ook al minimale belangstelling was ervoor voor die goedkoper woning. Dus ik denk dat voordat je daar aan de gang gaat, dat je zegt van laten we dat eerst eens goed gaan onderzoeken. Of er wel voldoende draagvraag voor is dat je mensen hebt die zeggen van hey. En dan kijken naar een locatie wat eventueel passend is en ook financieel. Want kijk, de Spelenmei is natuurlijk wel mooi, maar goed, die hebben we verplaatst. En er hangt een prijskaartje aan. Dus kijk, ik denk als je daar goedkope woningen, dat de rekening weer niet klopt. Dus ik heb een polprij die zegt van, gaan eerst maar eens kijken of er echt voldoende belangstelling voor is. Dank u wel.
Dank u wel. VVD, de heer Zeekant.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Zoals het college beantwoordt, vinden wij het een sympathiek voorstel van D66. Maar tegelijkertijd zien we de beantwoording van het college ook zoals de realiteit is. En als je dan ziet wat wij gerealiseerd hebben in de afgelopen periode in percentages naar een aantal goedkoop, dan zit je toch boven de gemiddelde van een 33, 34, 35% zelfs. Meer als de norm die wij toen gesteld hebben. Sorry. De conclusie is ook, zoals het college aangeeft, om te wachten van wat gaat er gebeuren in de oude school. Hoe gaat de verkoop van de koopappartementen lopen? Laten we dat afwachten, kijken hoe de markt reageert en vervolgens bezien of dit initiatiefvoorstel verder behandeld kan worden. En voor bijvoorbeeld het terrein zoals gesuggereerd wordt, spelen wij. Ja?
Dank u wel. Partij van de Arbeid, de heer De Waal.
Ja, voorzitter. Wanneer wordt nou iets in een nieuwbouwplan een vrije kavel? Dat is eigenlijk een van de vragen die je kunt stellen. Want waarom nou de 30-40-30 verdeling op de vrije kavels gelegd? En we hanteren het principe altijd de 30-40-30 op een totaal gebied. En het wordt iets wordt pas een vrije kavel als het als zodanig benoemd is in het voorstel. Je kunt dus ook elders binnen de exploitatie van een bouwproject kun je kavels benoemen waar je een dergelijk project op zou kunnen starten. Ik weet niet of dat een vrije kavel moet zijn, maar het is in ieder geval een kavel. En misschien anders dan de vrije kavel die we nu voor ons oog hebben. Feit is in ieder geval wel dat wij merken dat er steeds in de discussie twee dingen spelen. Aan de ene kant woningen voor starters en aan de andere kant goedkope woningen. Die kunnen wel van een hele verschillende doelgroep zijn. Als het beperkt wordt, zoals D66 nu heeft aangegeven, ook laten we zeggen in de technische beantwoording van de vragen die wij aan D66 hebben gesteld, van het moet ook voor, laten we zeggen, één persoons, desnoods twee persoons huishoudens zijn die nou in ieder geval niet tot de hoogste salarisinkomens behoren. Dan wordt het ergens weer met elkaar gelijk getrokken. En dan kunnen wij in ieder geval een heel eind meegaan in het sympathieke voorstel om daar in ieder geval onderzoek naar te laten doen. Om daarmee te gaan beginnen. En dat is eigenlijk het tweede deel van de beslispunt in de initiatiefvoorstel. Feit blijft wel nog volgens ons dat in ieder geval in de Beemster, ja, nu eenmaal wonen in de Beemster en een huis kopen in de Beemster meer kost als in omliggende gemeentes. Dus je bent altijd iets duurder uit. En dan hebben wij nog een vraag aan D66 van waaruit blijkt nou precies het signaal dat hier belangstelling voor is. Hoe onderbouwt u het feit dat nu met het initiatiefvoorstel gekomen kan worden? Buiten het feit dat het sympathiek is hoor. Daar ligt het niet aan. Maar als sociaaldemocraat, om maar eens een ouderwetse term in de ruimte te werpen, zijn wij in ieder geval van mening dat de gemeentelijke overheid in ieder geval de verantwoordelijkheid heeft om goedkope woningen te realiseren. En of dat nou altijd koop moet zijn, dat is vraag 1. Het mag van ons ook huur zijn. Daar zijn wij als sociaaldemocraten helemaal niet op tegen. Dus er speelt nog wel wat bij dat initiatiefvoorstel. Het is in ieder geval heel sympathiek om te gaan onderzoeken of iets kan op een kavel. Wij willen het in ieder geval geen vrije kavel noemen, maar gewoon een kavel. En in ieder geval niet dat het verwarring geeft met het 30-40-30 principe wat we binnen een hele exploitatie hanteren. Dit voor een eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel. Bij het CDA heeft de heer Fabriek plaatsgemaakt voor de heer Buijs. Welkom. U is ook woordvoerder voor dit agendapunt. Ja, het woord is aan de heer Buijs.
Buijs heeft plaatsgemaakt. Dank u wel, voorzitter. Ja, initiatiefvoorstel van D66, kaveluitgifte volgens principe 30-40-30. Het gaat over starterswoningen voor jonge starters en wooneenheden voor eenpersoons huishoudens. Ja, een leuk, ik hoorde al eerder sympathiek voorstel. Nou, het vindt het college zelf ook, dus wij gaan dus daar verder maar niet op in, maar we gaan even op de opmerking in naar aanleiding van de mede de beantwoording van het college. Ja, de 30-40-30, hier staat het CDA al heel lang voor. Dat kunt u al jaren in ons verkiezingsprogramma zien. En dat is ook de 30-40-30 die je aan moet houden. 30-40-30 houdt in 30% goedkoop bouwen, 40% goedkoop middelduur, dus net hoe je het zegt, en 30% duur. En het D66 wil nu van die laatste 30% dure kavels om die gaan te gebruiken voor starters. Goedkoper, anders in te vullen. Nou, ons inziens zijn deze vijf kavels in het dure segment, die kan je niet zomaar anders invullen. Zeker niet datgene wat er loopt, maar ook straks in de toekomst niet, want dat geld heb je gewoon nodig. Ja? Goedkoop moet ook, maar dat is juist die eerste 30%. En daar moet je dus op inzetten. En die goedkope woningen moeten niet richting middelduur gaan, die moeten gewoon goedkoop blijven. Als de dure kavels die u zegt ingezet moeten worden voor starters, dat is niet te betalen. Want ben ik benieuwd hoe u dat gaat invullen. Daar graag nog een reactie op. Als ik de reactie van het college lees, dan zou je zeggen, als je de locaties ziet met het aantal woningen en het aantal goedkope, dan doen we het eigenlijk nog niet zo slecht. Waarbij alleen de speler mij natuurlijk met zijn 50% ter discussie staat, zoals het college ook al aangeeft in. En die 50% bedoel ik dan 50% goedkope woningen. Dan staat het ter discussie omdat het RCE, oftewel de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het daar nog niet mee eens bent. Er is naar onze mening, zegt het college, geen aanleiding te verwachten dat deze goedkope woningen niet gerealiseerd zullen worden. Echter twee zinnen later zegt u, door het RCE wordt het toch een lastige zaak bij de spelermij. Dus die woningen gaan er gewoon niet komen, bij wijze van spreken. Ik ben toch benieuwd hoe het college daarop reageert. D66 stelt dat er kleine sociale huurwoningen vervangen zijn door koopwoningen van 2 ton. Hier klopt de redenering van D66 dus niet helemaal, gezien de uitleg van het college. Als we kijken naar bladzijde 2, de recente ervaringen. Zowel Leegwater 3 als een goedkope woning in de Nieuwe Tuinderij. Dan kan je zeggen, de prijzen die hier gehanteerd worden, en dat is een vraag aan het college, is bij deze recente ervaringen in de Nieuwe Tuinderij en in Leegwater 3 en de financiële gevolgen, is die overeenstemming tussen de genoemde norm en de norm van de kredietverstrekkers, zoals bijvoorbeeld de NHG-norm, want wij kunnen natuurlijk voor ons idee wel goedkoop bouwen, maar is dat ook goedkoop voor de markt? En denken de financiële verstrekkers daar ook zo over? Dat is namelijk datgene waar de koper mee te maken krijgt. Dus daar zouden we graag een antwoord op willen. Over de vrije kavels hebben we het gehad. Ik heb nog wel een opmerking over. Het college geeft aan, wij zijn om eerder genoemde redenen geen voorstander van benutting van die kavels. Ik denk dat dat ook juist is. Diverse projecten lopen al en nieuwe projecten moeten wel goed bekeken worden. En net zoals ik aangegeven heb, die 30-40-30 per project moet je handhaven. En die 30% goedkoop, daar moet je ook echt heel duidelijk op inzetten dat het niet neigt naar middelduur, maar ook echt goedkoop wordt. Dan krijgen wij twee overwegingen om onderzoeken te gaan doen naar het gewenste aantal kleine woningen in Middenbeemster en Zuidoost. Daar is het CDA mee akkoord om dat te gaan doen. Daarnaast zouden we kunnen onderzoeken of er onder de ingeschreven belangstellenden voor een koopwoning een belangstelling is voor koopappartementen van circa 60 vierkante meter. Ook daar zijn wij mee akkoord om dat te gaan onderzoeken. En dan krijgen we nog het particulier opdrachtgeverschap. Pas heb ik, als ik het goed begrepen heb, in de rij daar ook iets over opgevangen en gelezen. Die kant moeten we inderdaad op. Het is denk ik al heel lang door andere partijen terug ook wel eens gezegd. Laten we dat maar eens onder de loep nemen en kijken wat eruit komt. Het college geeft aan met een partij gesproken te hebben. Laten we dat in elk geval doorzetten. En dan heb ik nog wel een laatste vraag. Er is ook gesproken over startersleningen in de tijd. En onze vraag is, van blijft de starterslening overeind? Hij is al wel een paar keer genoemd in bestaande projecten. Ik zie hem ook nu in de nieuwe tuinbouw. Maar blijft die ook echt bestaan? Dat is de laatste vraag in de eerste termijn. Dank u wel.
Dank u wel, fractie D66. Mevrouw Segers.
Dank u, voorzitter. In ieder geval bedankt voor de positieve reacties. Dat het een sympathiek voorstel is, het is goed om dat terug te horen. Vervolgens zijn er een aantal vragen gesteld. En die probeer ik langs te lopen. Ik zit er niet mee, maar wat ik wel constateer is dat we het hebben over goedkope woningen. En dan heeft de ene groep heeft het over van 200.000. Die wordt door de goedkope woningen benoemd. Ik heb begrepen dat een landelijke norm is dat tot 185.000 is een goedkope woning. En daarboven is het middeldure woning. En misschien dat de wethouder daar nog een reactie op heeft. En dan is het nog even de vraag of we dan inderdaad ook wel tot die 34% komen. We weten allemaal dat 2 ton voor een woning niet te bereiken is voor een jonge starter. Dus ik pleit dan voor een groter deel, tot 185.000. We hebben geconstateerd, en even, het gaat vast kriskras door elkaar, maar als niet alle vragen beantwoord zijn, dan hoor ik het straks graag. We hebben geconstateerd dat projectontwikkelaars zich terugtrekken en vervolgens een deel van die 30 totale bouwproject wordt vrijgegeven voor vrije kavels. Die dan alleen naar de midden- en de dure klassen gaan. Dus volgens mij is het wel degelijk zo. Maar daar kun je lang of kort over kiezen. Dat is waarschijnlijk is het dat niet waard. Maar naar mijn mening wordt er dan toch uiteindelijk per saldo meer onttrokken aan de 30% woningen tot 180.000. En wij constateren ook, en dat horen we, lezen we dagelijks in de krant, dat er gewoon steeds meer behoefte zal zijn aan die eenpersoonshuishoudens. En dat heeft gewoon alles te maken met de veranderende woningmarkt. Ik heb aangegeven in het initiatiefvoorstel in Beemster stijl. Dat betekent dat er geen hoogbouw plaats zal vinden. Dus dat het maximale is van twee hoog met een kap. Waarbij het ongetwijfeld zo zal moeten zijn, althans dat gaf agentschap.nl aan, dat er dan ook onder de kap gewoond zal moeten worden om het betaalbaar te houden. En op die manier kun je dat organiseren. Dat het wel mogelijk is, daarvan zijn toch voorbeelden in het land, dat je juist door het collectieve particuliere opdrachtgeverschap en het delen van kosten, delen van architect en fundering en zo nog een aantal technische zaken. En ik denk zelf ook door zelfbouw, het college denkt daar iets anders over, maar er zijn zoveel bouwbedrijven in de Beemster en die hebben ook allemaal kinderen in het bouwbedrijf. En ook daar heb ik mee gesproken, dat is de gelijke antwoord op de vraag van meneer Buijs of van meneer De Waal. Ben ik even kwijt? De Waal. Van waarom de suggestie nu? Nou ja, de aanleiding was dus inderdaad het vrijgeven van vrije kavels in plaats van woningbouw door projectontwikkelaars, omdat die zich terugtrokken. En daarnaast gesprekken met jongeren die gewoon relatief lang thuis wonen en gezinnen waar drie of vier van die, ik zal niet zeggen kalven, dat zeg ik alleen tegen mijn eigen zonen, door het huis banjeren en langer dan wenselijk is, zowel voor de jongeren als voor de ouders. Maar dat is een heel subjectief beeld van de jongeren die ik spreek. En dat zou ongetwijfeld gestaafd moeten worden door een onderzoek om ze allemaal te bevragen. En ik denk dat dat een hele goede zaak is en zo te horen is daar ook voldoende draagvlak voor. Als er nog meer vragen zijn die ik moet beantwoorden, dan mogen jullie ze herhalen. Dank u, voorzitter.
Ik kijk even naar de heer Buijs. De invulling in relatie tot de kostprijs. Heeft u daar voldoende antwoord op gekregen, heer Buijs? Voordat de wethouder het woord krijgt.
Daar is nog niet echt een voldoende antwoord. Er is een omschrijving gegeven, maar echt van waar ga je het geld vandaan, al heb ik niet gehoord.
Dat lijkt me echt iets voor een onderzoek.
Nou, dat gaan we ook doen volgens mij, dus dat komt goed.
Alle partijen hebben gesproken over een onderzoek om te kijken wat er mogelijk is. En ik geef het woord aan de portefeuillehouder, de heer Hefting.
En u heeft in de reactie van het college het woord onderzoek ook al zien staan. Maar ik denk wel dat het verstandig is om nu wel in gezamenlijkheid heel goed vast te stellen van wat is nu het probleem dat je wilt oplossen, waar ga je dat zoeken en wat wil je dan ook precies laten onderzoeken. Want ik kom twee soorten onderzoeken tegen. Ik kom de vraag van mevrouw Segers tegen van onderzoek nou is in hoeverre binnen 30-40-30 principes zoiets haalbaar is. Dat vertaal ik als een economische vraagstelling. Hoe kun je door met grondprijzen aan de gang te gaan, door het drukken van bouwkosten, door gezamenlijkheid, eigen werkzaamheden, et cetera. Dus meer het technische verhaal. Waar wij op gewezen hebben in de laatste alinea van onze reactie is, hoe zit het nou met de behoefte hieraan? En dat hebben we gestaafd met een aantal voorbeelden. Ik heb nog recentere cijfers voor u als je kijkt naar de reactie op de 42 woningen in Zuidoost-Beemster die anderhalve maand geleden in de woonmanifestatie in de verkoop gekomen zijn. Daar is met name wat wij dan het goedkope segment noemen, en daar is inderdaad die grens van 2 ton gehanteerd, heel erg weinig belangstelling als je het relateert aan de belangstelling die er voor de duurdere woningen in grote mate zelfs wel was. Dat geldt ook voor de woningen in leegmate 3. Nou zit daar natuurlijk een inhoudelijk verschil in. Wil je in Zuidoost-Beemster wonen, wil je in Midden-Beemster wonen. Maar de huurwoningen in leegmate 3, die bleken erg moeilijk aan de man te brengen. De wooncompagnie was op een gegeven moment aangeland bij nummer 70 op de lijst. En heeft toen gezegd, toen er weer een weigering kwam, van dan gaan we nu maar weer eens adverteren en het specifiek aan Beemsterlingen ook aanbieden. Omdat niemand meer weet dat we met deze lijst bezig zijn. Maar dat komt wel voort uit een gebrek aan belangstelling. Ik kan het echt niet anders duiden dan dat voor huurwoningen. En dan praat je weliswaar aan de bovenkant van de grens van sociale huur. Dus het staat ergens in de €630 bruto dat die huur zit. Maar nog altijd sociale huur. Nog altijd in wat wij goedkope bouw noemen. En goed bereikbaar voor starters. In elk geval voor een huurbedrag waarvoor je geen huis van 2 ton kunt financieren. Dat mogen duidelijk zijn. Dus dat maakt het lastig om op voorhand uit te gaan van er is behoefte dus. Ik denk dat het dus anders zal moeten worden ingevuld. Dat we gezamenlijk dus moeten kunnen zeggen nadat we een andere vraag beantwoord hebben. Namelijk een soort onomstotelijk objectief vaststellen van de feitelijke behoefte hieraan. Dat daar absoluut bij hoort. En als iemand zegt van ik wil alleen maar een eigen koopwoning waarin ik nog jaren kan blijven wonen. Of die ik ooit met winst kan verkopen en dan wacht ik wel net zo lang. Ja, dan verdien je ook de status starter niet, want dan wens je graag die fase over te slaan, bij wijze van spreken. En dan kun je je afvragen, is dat dan wel de doelgroep waar wij inspanningen voor gaan leveren? Dus ik denk dat het heel belangrijk is om dat zo te doen. Brengt mij op volgende, is een beetje een zijsprong, maar wel een actueel verhaal op dit moment. Onze woonvisie 2008+. Begint alweer een beetje uit de tijd te geraken. Dus wij overwegen nu van wat moet je daarmee doen? Moeten we die actualiseren, herschrijven? Moet daar gewoon wat nieuw cijfermatig materiaal in? En dan hebben we hem weer up-to-date voor de komende tijd. Of moeten we er wat serieuzer mee aan de gang? In alle gevallen kost het geld en wij hebben dat niet begroot. Dus dat is alweer een vraag apart die daarbij gesteld moet worden. Maar hij kan misschien in combinatie beantwoord worden met de vraagstelling die vanavond op tafel ligt. Dus ik kom daar graag dan straks aan het eind van mijn betoog even op terug. Maar wel een belangrijke zijsprong om nu even te maken. Nou, als u zich richt op onderzoek en daar horen bureaus bij die dat kunnen. Want laat één ding duidelijk zijn. Onze eigen ambtelijke organisatie is niet uitgerust om dit soort zaken te onderzoeken, te begeleiden, te doen uitvoeren. Noem maar op. Daar zijn voorbeelden van. Dat kost in de praktijk ook al €10.000 per woning. Dat werkt dus domweg kostprijsverhogend voor de bouw van. Dus wil je het goedkoper, dan zul je al moeten beginnen in de techniek die eerste €10.000 terug te verdienen. Want dat maakt het in elk geval al duurder. Nou, dat zou dan met grondprijzen moeten. Maar u weet ook dat onze grondexploitatie, om maar even Zuidoost-Beemster als voorbeeld te nemen, praktisch sluitend is, dat daar niet echt ruimte zit om te zeggen van, nou, dan doet de gemeente iets van de grondprijzen af. Dat betekent dat u toch op begrotingsniveau zwaarwegende beslissingen zult moeten nemen om een doelgroep te bedienen waarvan je niet eens zeker weet of die daar wel mee bediend wordt, want dat is dat andere onderzoek. Dus er zit absoluut samenhang tussen die twee. Dus dat is mijn tweede pleidooi om beide kanten te onderzoeken en tegelijkertijd ook in goede samenhang te laten doen. Om te kijken of dat kan. En of het ook daadwerkelijk zoveel goedkoper is als dat verondersteld wordt dat het is. laat niet onverlet, en daarom hebben we er ook inderdaad zo uitgebreid op gereageerd, dat de eerste reactie van het college toch één is in de zin van, dit is alleszins de moeite waard om naar te kijken en laten we dan vooral goed kijken of dat kan passen en los je hier wel het probleem mee op wat er is, want ik schets u het probleem, er is onvoldoende belangstelling voor wat wij goedkoop aanbieden op dit moment. Dus en dat gegeven staat haaks op de veronderstelling die aan dit initiatiefvoorstel voorafgaat.
Voorzitter, mag ik daarop reageren, op dat laatste punt? Ik vind wel dat er wordt gedoeld op goedkope woningen en de bovenkant van de sociale markt. Ik vind 680 euro huur per maand. 630, dat is niet voor de kleine beurs, dat is gewoon niet te betalen. En sociale woningen voor 200.000, wordt landelijk niet gezien als een goedkope woning. Maar landelijk is het tot 185.000 wordt gezien als. Dus ik vraag me af of de doelgroep waar wij ons op zouden willen richten, dat is de groep tot 185.000. En daar is voor die eenpersoonshuishoudens en degene die als eerste direct uit het ouderlijk huis, bij wijze van spreken, in je eerste woning, vergelijkbaar met studenten die ook jaren in staat zijn om relatief klein en bescheiden te wonen als een eerste stap uit huis. Dat is toch een andere doelgroep dan degene die, weinig animo hebben getoond voor huizen van 200.000 euro. Dank u.
Ja, u doet een interruptie in mijn betoog en maakt daarmee feitelijk een brug naar het onderwerp wat ik hierna had willen aansnijden. Want ik denk dat u op zich ook wel gelijk heeft met wat u hier als stelling neerlegt. Dat we misschien wel over twee totaal verschillende dingen praten en dat het van belang is om te weten waar je over praat. En dat het onderzoek daarna dus van groot belang is. En of dan 200.000 of die 184 die door het RIGO wordt aangegeven, u heeft dat in de beantwoording van de technische vragen gezien, of dat dan het grote verschil maakt als ik u erop wijs dat met gebruikmaking van koopgarantregeling, startersregeling, kunnen doorzakken tot 167.000, want dat was de prijs van de koopgarant in Leegwater 3, dan zit je ruim onder die grens en zelfs daarvoor stonden ze niet voor in de rij. Dus en ook dat is dan weer een aanname. Op het moment dat ik het zeg, realiseer ik me dat ook. Dus laten we nu proberen uit de sfeer van de aannames te komen en het gewoon goed te onderzoeken. En dan komt het neer op, denk ik, zowel de vraagkant als de aanbodkant. Om een soort eigen marktonderzoek, dat klinkt alweer veel groter dan dat ik het feitelijk bedoel. Maar als je over vraag en aanbod praat, dan heb je het in dat soort termen daar al gauw over. Maar in elk geval heel goed duidelijk te maken van, deze mensen kennen wij, die hebben zich aangemeld als iemand op zoek naar een woning. Of wij weten dat ze bij woningnet staan ingeschreven als huurder. Treed daar nou eens mee in contact. Pak daar een representatieve steekproef uit. En dat is duidelijk de vraagzijde onderzoeken en de aanbodzijde. Daar kunnen we dan andere dingen voor doen. Dus als dat een uitkomst van uw discussie zou zijn, een opdracht aan het college om een dergelijk onderzoek te entameren, dan gaan wij daar graag mee aan de slag. Maar dan zult u ook met de beurs moeten rammelen, lijkt mij. Maar dat lijkt me dan in elk geval toch iets wat zeker daarin bekeken moet worden. Ik kijk nog even mijn aantekeningen door, voorzitter, of ik specifieke opmerkingen nog zou moeten beantwoorden. Ik word graag alsnog in bezit gesteld van de beantwoording van de vraag van de Partij van de Arbeid aan D66, die kennelijk rechtstreeks beantwoord is, maar niet ter kennis gebracht van het college. Op bladzijde 3 van de technische vragen. Het is lastig om dat formulier daarvoor te gebruiken, omdat dat dan weer niet rechtstreeks
is. De Partij van de Arbeid heeft het antwoord al ontvangen. Het is overigens naar alle fractievoorzitters van de politieke partij gestuurd. Maar ik realiseer me nu dat ik ook in geen e-mails van het gemeentelijk bestuur heb gezien. Dus daar zou het aan kunnen liggen. Maar u kunt van de Partij van de Arbeid het antwoord van D66 krijgen.
Nou, geweldige samenwerking toch. Ja. Nou, dat komt dan wel. Dan in antwoord op de opmerkingen van de heer De Waal van wat is nou een vrije kavel? En een kavel is, een kavel is een kavel. Laten we het nu even niet, laten we geen mist gaan opwerpen, niet ingewikkelder maken dan het is. Ofwel je koopt een huis op een stuk grond als geheel, en dat is een ontwikkelde woning. Ofwel je koopt een stuk grond dat bouwrijp is gemaakt, daar ligt de riolering, de gasaansluiting, et cetera, ligt daar. En daar kun je aan de slag. Hoe vrij is vrij? Want we stellen ook nog wel weer hele bijzondere regels in een aantal gevallen, maar is in die zin vrij dat je geacht wordt zelf daarop te gaan bouwen. En laten we de discussie niet ingewikkelder maken. Dat is het verschil met een vrije kavel, dat het alleen maar een stuk grond is waarop je kunt bouwen. Of daar heeft iemand, die heeft ze gekocht en gaat daar vervolgens mee in de verkoop. Dan maken we het alweer ingewikkeld, want dat is de situatie die we nu in Leegwater 3 hebben. Dat zijn oorspronkelijke vrije kavels, maar daar kun je nu een woning naar keuze kopen. Dus dat maakt het even te ingewikkeld. Uitgeven van grond om daar al dan niet als collectief particulier opdrachtgeverschap op gezamenlijke goedkope wijze, met behulp van wat voor middelen en hulp dan ook, dat te kunnen doen. Volgens mij is dat wat u bedoelt, en dus laten we het daarop ophouden. Wat betreft de normen kredietverstrekkers, ja, ook dat zijn landelijke normen. Dat is inderdaad getoetst aan, en dat vindt u ook in de beantwoording van de technische vragen. Dat is vanuit de kredietverstrekkers. En niet voor niks praten we over een crisis in de woningbouwmarkt. Dat zit hem onder andere in de discrepantie tussen wat men wil en kan in de markt en welke rol kredietverstrekkers daarin willen spelen. En daar zit het probleem. Daar kunnen we hier heel lang over praten, maar wij veranderen dat hier niet aan deze tafel. Dat is de positie van de financiers in dat verhaal. En daar, ook daar zit discrepantie. Er zit discrepantie tussen vraag en aanbod. En er zit discrepantie tussen wat men gefinancierd wil hebben en wat gefinancierd kan worden. Nou, en de combinatie dus die twee, dat is het wringen wat er feitelijk gebeurt in de markt.
Voorzitter, even bij interruptie. Een vraag aan de heer Efting. De inkomens die hier genoemd zijn, ja, dat u zegt dat zijn dus de inkomens die vergelijkbaar zijn, waar de hypotheekverstrekkers ook mee ook aangeven dat dit is het minimuminkomen wat je zou moeten hebben voor dit type woning. Dat zou ik graag even een ja op willen horen.
Het antwoord is ja. Dat is die 55.000 waar u op doelt, ja. Dat is mijn laatste opmerking. 30, 40, 30. Het is niet zo dat door ontwikkelaars percelen uit de oorspronkelijke eerste 30, de goedkope 30, getrokken wordt om vervolgens in de dure 30 als vrije kavels neer te zetten. U weet, we hebben als gemeente regie op het hele proces van woningbouw. Ontwikkeling in de gemeente. Er gebeurt hier niets dat wij niet willen. En we hebben het zo georganiseerd dat een ontwikkelaar nooit kan zeggen van, nou, dan doe ik het niet, dan ga ik wat anders doen. Dat is door de manier waarop we het hier georganiseerd hebben. En in den landen gebeurt het anders, dat ben ik met u eens. Maar cijfers in den landen zijn op dit onderwerp absoluut niet van toepassing op de situatie in Beemster. Dus u heeft aan het rijtje getallen op de eerste bladzijde van onze reactie gezien dat wij in een aantal gevallen zelfs nog boven de 30 uitkomen in de goedkope sector. En dat was in de afgelopen periode zo. En gegeven de plannen zoals die er zijn en de manier waarop we samenwerken met een marktpartij en dat feitelijk uitvoeren, kan ik u aangeven dat dat ook zo zal blijven, want wij hebben daar absoluut regie op. Dus als u zegt van ik zou binnen diezelfde verhouding ook vrije kavels willen doen, nou dan zou je in de verhouding 30-40-30 binnen goedkoop, middelduur en duur een gedeelte vrije kavels moeten laten zijn. Maar dan loop je dus al wel weer tegen het feit aan dat uit het gedeelte duur wel een belangrijke bron van financiering voor het totale project zit. Dus daar praat je over dure grond. En grond onder goedkope bouw is per definitie gesubsidieerde grond. Anders is het niet eens mogelijk om een woning tegen sociale huur daar neer te zetten. Want er wordt gewoon fors gesubsidieerd op de bouwkosten. Middels een in reeds verlaagde grondprijs vanuit de exploitatie, om het mogelijk te maken om voor een corporatie met rendement op termijn daarvoor maximaal 650 gulden euro bruto in de maand een woning te kunnen neerzetten en te verhuren. En ik zeg met nadruk bruto, want u noemt het bedrag als iets hoogs. Dat is bruto, dat is boven de aftoppingsgrens, maar daar zit nog altijd zit dat onder de grens waaronder in een ouderwets begrip huursubsidie kan worden verkregen. Dat heet anders, dat heet een toeslag tegenwoordig, maar dat komt feitelijk op hetzelfde neer. Dus we praten over bruto bedragen en inkomensafhankelijk is dat dan al dan niet minder. Kortom, even de laatste opmerking samenvattend. Een situatie die landelijk is, is zeker niet van toepassing op de situatie in Beemster. Dus 30-40-30 wordt niet aangetast en wil je die als raad overeind houden, ik heb u dat een aantal keren horen zeggen, zul je ook op het gebied van vrije kavels in die verhouding moeten. Maar dan kom je bij goedkoop niet uit en dat is nu juist wat we u voorrekenen in onze schriftelijke reactie. Nou, het lijkt alsof ik alleen maar bezwaren oproep. Als u onze schriftelijke reactie goed doorgelezen heeft, heeft u kunnen zien dat we in principe positief tegenover het voorstel staan, maar nog wel wat haken en ogen zien. Dus vandaar ons voorstel om met name dat te gaan onderzoeken. U heeft daar iets anders aan gekoppeld. Nou, dan zou ik haast zeggen, geef het college de opdracht en de financiële middelen om die beide vraagstukken in één te kunnen gaan beantwoorden.
Dank u wel voor deze uitgebreide toelichting. Fractie D66, mevrouw Segers, tweede termijn.
Dank u, voorzitter. Krijgt het woord. Ik had nog even een kleine technische vraag van wat vindt de gemeente een goedkope woning? Tot hoever loopt die prijsklasse en wat zijn de middenduur woningen en de duurdere woningen? Dus het staat vast ergens, maar ik ben dat even niet zo snel tegengekomen. Dan weten we waar we het over hebben. Ja, verder ben ik blij met de reactie en ik denk dat het heel goed is om heel realistisch te kijken naar dit geheel. Maar nog wel nogmaals, door collectief particulier opdrachtgeverschap denken wij dat de kosten gedrukt kunnen worden. En dat het uiteindelijk wel haalbaar zal kunnen zijn. Maar dat is een aanname en het is goed om dat te onderzoeken. Dank u wel.
Ik wil ook aangeven of u bereid is kosten beschikbaar te stellen om in ieder geval het onderzoek te financieren.
Dat zijn wij.
Beemster Polderpartij.
Nou, op zich, kijk, als je wat zou willen, ja, dan moet je onderzoeken. En alleen, ja, wij hebben toch wel onze bedenkingen of er wel zoveel behoefte aan is voor die woningen. Kijk, wat ik net al zei, in de Midden-Beemster en Legerwater 3 had je ook al minimale belangstelling. En ik heb vernomen dat in de Zuiders-Beemster ook nog wel een x-aantal bestaande woningen beschikbaar zijn op die 185.000 euro, die ook moeilijk zijn te verkopen. Dus ja, dat is een hele moeilijke zaak. Of je zegt van nou ja, we gaan er wel geld in steken of niet. Maar ja, om wat te weten, dan zal je moeten investeren. Dus, ja.
De heer Zeekant.
Ja, het antwoord van het college is denk ik duidelijk in het schrijven. Alleen ik heb zelf nog een opmerking, dat is, als je de laatste 30% gaat verdelen, dan krijg je mathematisch een totaal andere verhouding. En het kan zomaar zijn dat je naar 40% duur gaat bouwen, wat niet de afspraak was. Dus dat zijn mathematische ingang, wordt dus heel anders. Het klinkt heel sympathiek. En ik ben zelf ooit in permanent onderdeel geweest van coöperatie Casco. En dat was ook zelf bouwen en dat soort dingen. En als je praat over een ingewikkelde materie, dan is dat dat. En ik wil u best wel eens een keer nader informeren hoe dat werkt en hoe het niet werkt. Dank u wel.
Dank u wel. Als er een onderzoek gedaan wordt, bent u bereid daar ook de financiële middelen voor beschikbaar te stellen?
Ik vind het heel belangrijk om eerst af te wachten hoe die koopappartementen in het schoolgebouw gaan. En dan kan je zeggen van oké, is het nodig dat we een onderzoek gaan verrichten? Want aanbodzijde is de vraagzijde. We moeten veel meer acteren dan die vraagzijde. Anders, want je ziet het hoe de markt reageert op dit moment in Leegwater. De beste bedoeling, 30-40-30, we hebben ons best gedaan. En die markt reageert niet. Natuurlijk, het is die grote boze buitenwereld die erbij hoort. Maar die markt, die vraagt er niet om. Dat is het probleem. Dus laten we afwachten hoe die koopappartementen gaan. Want ik heb zelf gevraagd, kritisch, over die koopappartementen. Hoe reageren we als er geen vraag is? Dat weten we nog niet. Dus laten we het even afwachten.
Dank u wel, de heer De Waal.
Ja, het is goedkoop, hè. Een onderwijzer met een bruto jaarsalaris van 35.000 euro kan een hypotheek krijgen van nog geen 150.000 euro. Dat is snel uitgerekend. Dan heb je het over goedkope woningen. Ja, gun je zo iemand dat of niet? Ik denk dat het ons wel een spiegel voor moeten houden wat wij inderdaad goedkoop willen gaan noemen. Want ik realiseer me dat met het 30-40-30 principe wat wij hanteren vaak een financieel-economische goedkoopheid zit. Terwijl als je een sociaal-economische component eraan toevoegt, dus inderdaad gaat kijken van voor welke doelgroep maak je het, hè, een demografische afweging gaat maken, dan past 2 ton gewoon niet meer. Dan moet je inderdaad omlaag voor een goedkope woning. Alleen de kwestie is van hoe financier je dat, en dat zou ook uit dat onderzoek moeten blijken. En het geld opbrengen voor het onderzoek zelf. Het college geeft aan in haar uitgebreide beantwoording dat zij in het derde kwadrant financiering hebben gevonden van 3 ton voor een exploitatie in Zuiders-Beemster, spelen mij. En zij gaan nog die suggestie doen aan de raad om daar in ieder geval mee akkoord te gaan. Ik weet niet hoeveel er nog in het derde kwadrant zit om daar zomaar allerlei financiële middelen eventueel nog eventjes uit te halen en erbij te plussen. We hebben al heel wat vanuit het derde kwadrant betaald volgens mij en moeten nog betalen. Wat dat er gaat is dat ook wel weer een technische vraag van hoeveel hebben we al uitgegeven van het derde kwadrant. Maar wij willen dat wel beschikbaar stellen. Wij doen in ieder geval de suggestie om dat geld ergens vandaan te halen. Gewoon omdat het onderzoek meer dan waard is. En wat mij betreft mag daarnaast, naast dat onderzoek, mag er sowieso wat mij betreft ook wel een pilot starten met zo'n collectief particulier ondernemerschap. Ik wil dat nog wel eens kijken of daar echt de belangstelling voor bestaat. Dan kunnen we dat meteen ook eens even goed aftasten.
Dank u wel, de heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk als we praten over het onderzoek, dan denk ik inderdaad dat we moeten onderzoeken hoe krijgen we de 30% goedkoper, nog goedkoper. Ondanks dat we weten dat deze gesubsidieerd zijn. En onderzoek de behoefte uiteraard. En dat het wat geld gaat kosten, ja, dat is dan zo. En dat kunnen we denk ik ook met beperkte kosten doen, maar we moeten het wel onderzoeken. We hebben net al gezegd van wat is nou de duurste woning. We praten over 2 ton als een grens, min of meer. Maar de goedkoopste woning in Leegwater 3 waren volgens mij 2,48. Dus ja, dan is die 30% goedkoop, is eigenlijk toch weer niet zo goedkoop. Dat wil ik daar even mee aangeven. In uw laatste alinea geeft u aan op bladzijde 4... dat het zou betekenen dat we in afwachting van de resultaten van de onderzoeken voorlopig af zouden moeten zien van verdere uitwerking van een planopzet met goedkope eensgezins koopwoning op het Spelenmeiterrein. Ik denk ja, dat we juist het onderzoek, dat we dat juist in dat onderzoek ook moeten meenemen. Want het RCE kan het er op dit moment nog niet mee eens zijn. Maar als je dat nou wel gaat onderzoeken dat daar passende goedkope woningen zouden kunnen komen, studio's, 1 of 2 persoons appartementen. Ik denk als je toch gaat onderzoeken, neem dat nou gewoon mee. Ook dat stukje spelen mee. U sprak over de woonvisie 2008. Nou, ik denk inderdaad dat het misschien een goed idee is om deze te gaan updaten. En ik was nog steeds even benieuwd, ik weet niet of ik het gemist hebben, maar de starterslening, die blijft nog. Ik heb die vraag in eerste termijn gesteld, maar ik heb volgens mij het antwoord niet horen voorbij komen. Dank u wel.
Dank u wel. Het woord is aan de portefeuillehouder.
Ja, om die laatstgenoemde omissie direct even goed te maken. Hij bestaat nog. Het potje is nog wel beperkt gevuld. Dat wil zeggen, onze eigen bestaat nog, maar de bijstorting van eenzelfde bedrag vanuit een rijksregeling, die is gestopt vorig jaar. Maar wij zijn gewoon doorgegaan, het potje is nog niet leeg. Op het moment dat daar de bodem van in zicht komt, dan komen wij bij de raad met de vraag, bent u bereid het fonds opnieuw aan te vullen, opdat wij onze starterslening, zoals die nu een aantal jaren bestaat, kunnen blijven volhouden. Dus het antwoord is ja, hij bestaat nog. Maar er is dus beperkt gebruik van gemaakt. Want dan kom ik op uw tweede opmerking over de goedkoopste woning in Leegwater 3. Inclusief de koopgarantregeling, inclusief de startersregeling, was die echt €167.000. En niet de 248 die u net benoemd als de goedkoopste woning in Leegwater 3. Ik wil dat beeld heel graag rechtzetten. Er waren veel woningen te koop rond die prijs. Maar daar van daaruit kon ook heel veel gemind worden. Oké, nou goed. Zelfs daar was hij dan nog niet eens van af. Maar dat is dan het te lenen bedrag in elk geval. In elk geval maakt het kunnen financieren van die 167 maakt het makkelijker met gebruikmaking van een starterslening. Ik hoor een aantal, nee, ik hoor eigenlijk de meeste van u zeggen een goed idee om. Het college gaat u daar maar mee aan de slag. Ik hoor niemand van u daar een maximum bedrag voor noemen. Dus bedankt voor deze blanco cheque voor dit onderzoek.
Ik heb aangegeven beperkte kosten, wethouder.
Oké, goed, daar kunnen we ook nog mee aan de gang.
Voorzitter, het kan mogelijk ook een idee zijn om het als afstudeerproject voor TU of HBO-studenten mee te geven. Lijkt me een hele leuke opdracht.
Ik weet een goede HBO-instelling. Krijg je altijd goede cijfers.
Voorzitter, dat klinkt heel sympathiek. De connectie met het onderwijs leggen, denk ik dat waar je dat kunt doen, absoluut niet moet laten. Ik moet er wel op wijzen, dat kost altijd weer begeleidingscapaciteit. Die moet er maar zijn vanuit de onderwijsinstelling. Maar die zullen we dan ook zelf moeten leveren. Ik denk dat u ook wel behoefte heeft aan snelheid op dit punt. Dus ik kan mij voorstellen dat als ik u zeg van dat wij ons best doen om in september met een voorstel te komen, want dan zullen we toch ook eerst offertes moeten vragen. Pas dan kunt u wat zeggen over van ja, als het zoveel kost, dan kunnen we ermee akkoord gaan. Want natuurlijk is het geen blanco cheque dat we daar na de zomer of iets ruimer na de zomer, want ook in de zomer is het lastig, vragen uitzetten en antwoorden weer terugkrijgen. Bij terugkomen om aan te geven van nou, dan gaan we dit concreet onderzoeken en dat gaat het concreet kosten en dan hoeft het niet zo lang te duren voordat daar ook concrete antwoorden uitkomen en dan zitten we een stap verder in het verhaal. Want u heeft twijfel aan behoefte, u vraagt zich af wat is goedkoop. Nou, dat hoort allemaal bij het formuleren van de onderzoeksvraag ook. Wat betreft die spelermijn, en u noemde even in een bijzin de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Als u daarmee bedoelt van als wij het belangrijk vinden gaan we daar toch hoofd bouwen. Ik denk dat we daar dan toch wel een probleem gaan krijgen. Volgens mij is daar toch wel een duidelijk verhaal van afgekomen. En hebben we dat ook in ons bestemmingsplan in de partiële herziening daarvan. Heeft u dat ook heel duidelijk aangegeven. Waarom spreken we over dat terrein? Daar hebben we nog geen concrete planontwikkeling. Daar ligt wel een prijskaartje. Want we hebben voor de verplaatsing van de spelermijn naar de nieuwe locatie waar hij nu is. Hebben we het oorspronkelijk daar geplande woningbouwprogramma daar uitgenomen. En daar hangt een prijskaartje aan en dat moet wel worden terugverdiend. Behoudens die 3 ton die al uit Leegwater 3 is uitgenomen op het spelermijnterrein. Als u daar meer uit zou willen nemen in de toekomst, dat is een discussie die altijd nog gevoerd kan worden. Maar dat zou dan in het kader van het geld dat u mogelijk beschikbaar zou willen stellen voor dit soort zaken. En dan zou ik het toch eens goed optellen van hoeveel heb je als raad over in grote bedragen, want daar hebben we het over, om een aantal woningen in een gewenste categorie te kunnen laten realiseren. Maar ook dat zal uit dat onderzoek moeten blijken. En hoeveel er al is uitgenomen, meneer De Waal, kan u dat onmogelijk hier nog uit het hoofd, nog in de openbaarheid aangeven, hoeveel daar ook uitkomt. Maar u heeft de stukken ergens en anders zijn ze goed te raadplegen. En dat maakt ook niet zo heel veel uit, maar dan ga ik even op de stoel van de wethouder Financiën zitten. Uiteindelijk is het natuurlijk toch de algemene reserve waar u het uitneemt. Of het nou NUON-gelden zijn, opbrengsten derde kwadrant, uiteindelijk is het toch algemene reserve waar je over praat. Ik hoop niet dat ik iemand vergeten ben. Eentje nog. Eerst wachten op de perelaar. Opmerking van de heer Zeekant. Dat klinkt sympathiek, want dan geeft de markt de antwoord op de vraag is er wel een behoefte en hoef je misschien minder te onderzoeken. Ik moet u erop wijzen, de perelaar is een niche in de markt. Dat is iets heel bijzonders, iets nieuws, iets wat je nergens anders althans heel moeilijk kunt krijgen en waar je best een bijzondere prijs voor kunt vragen. Dus als er nu belangstelling is voor een appartement in een oud schoolgebouw wat helemaal nieuw wordt neergezet op loopafstand van het centrum van Purmerend voor een prijs van slechts €175.000 gemiddeld en daar is voldoende belangstelling voor, dan heb je nog niet de vraag beantwoord of de categorie die mevrouw Segers wil aanspreken met dit voorstel of daar voldoende belangstelling uit voorkomt. Dus het zou heel fijn zijn voor alles en iedereen, voor ons allemaal, als dat snel en makkelijk verkocht wordt. Maar het zegt nog niks over het totaal. Dus ik denk dat op zich daarop wachten geen antwoord geeft, niet rechtvaardigt om het geheel maar stil te laten liggen. Dus ik hou dan toch het voorstel overeind om deze zomer te werken aan een concreet voorstel, onderbouwd met offertes, et cetera, en u dat in september, uiterlijk oktober, voor te leggen.
Dank u wel voor deze uitgebreide beantwoording. Ik kijk nog even naar de heer Zeekant of hij zich mogelijk aansluit bij de andere vier fracties om alsnog het onderzoek...
Het antwoord van de wethouder, daar staat eigenlijk een beetje haaks op hetgene wat het college schrijft. Want daar wordt juist geroepen van laten we even afwachten hoe die verkoop gaat en dan vervolgens het onderzoek doen. Maar ik stem ermee in om het onderzoek ook zodanig te doen.
Is daarin duidelijk? De opdracht vanuit de commissie is duidelijk. Wij zien einde derde, begin vierde kwartaal zien we mogelijk een onderzoeksresultaten. Dank u wel. Daarmee kunnen we dit agendapunt afsluiten. Dat brengt ons bij agendapunt 10. Het eerste deel, de voorbereiding ontwerp bestemmingsplan buitengebied 2011, dat is van de agenda gegaan. Rest ons het tweede deel, het voorstel van de Beemster Polderpartij om het agrarisch hulpbedrijf toe te voegen aan de lijst met toegestane activiteiten op agrarische bouwvlakken. We hebben hiervoor een inspreker. Ik vraag de heer Uitenthuis om plaats te nemen. Hij is bekend met de werking en de procedure. Het woord is aan de heer Uitenthuis.
Dan een reactie in de...
Ja, dank u wel, voorzitter. Geachte vergadering. Ik neem in mijn verhaaltje bij dit agendapunt ook een paar dingen mee over de verbreding. Omdat ik had voorbereid, ik vanuit ging dat het eerste agendapunt, het eerste gedeelte ook behandeld zou worden. En het gaat als volgt. Verbreding, waar we over praten, straks in het kader van een agrarisch hulpbedrijf, heet tegenwoordig multifunctioneel landbouw. Dat is een term die de lading beter dekt, dus dat zou nou een tekstvoorstel kunnen zijn aan die in het bestemmingsplan gaat doorwerken. Er wordt op tomelijk veel studie verricht naar het functioneren en de opbrengsten en de gevolgen daarvan. Ook omdat deze sector, de multifunctionele landbouw, een toenemend belang financieel heeft. Niet alleen voor de individuele agrariër, maar ook met name voor de omgeving qua werkgelegenheid, etc. Maar ook het gezicht en dus ook het draagvlak steeds meer begint te worden van de agrarische sector. Allereerst is het ook met name een ondernemerskeus. En die kan niet worden planologisch worden gestimuleerd of worden afgeremd. Maar nemen we dit nu serieus? Of laten we het maar een beetje in de marge doorrommelen? De lijst, zoals die in het bestemmingsplan, onder het bestemmingsplan is opgesteld, is, vind ik, pas het begin ervan. En de keus of het agrarisch hulpbedrijf nu als verbreding of eventueel als dubbele bestemming aan te merken, die ligt vanavond bij u voor. Waar het ons echter om gaat, is dat ongeacht waarvoor u kiest, een bedrijf wat zich zo wil manifesteren, zich kan, even kijken, dan kan ik mijn eigen handschrift niet lezen, zich kan ontwikkelen tot een levensvatbaar bedrijf. Wat een professionele bedrijfstak kan zijn en die dezelfde ruimtelijke faciliteiten krijgt als bijvoorbeeld de schaalvergroting. Bij schaalvergroting en verbreding gaat het erom dat bij beide het bedrijf toekomstbestendig te maken. Om zo een bijdrage te leveren aan de openheid van het landschap. En de positionering van de verbreding of de multifunctionele landbouw, al dan niet met agrarisch hulpbedrijf, zoals die nu in het ontwerpbesluit staat, is wat dat betreft volstrekt onvoldoende. En dat is eigenlijk exact hetzelfde wat wij ook in onze reactie op het ontwerpbestemmingsplan hebben verteld. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Zijn er vanuit de commissie vragen aan de inspreker?
Voorzitter, ik heb eigenlijk een vraag of een opmerking. Ik heb even op de website van de LTO Noord gekeken.
En daar staat een rijtje opgezond voor de multifunctionele landbouw. Maar volgens mij wordt de LTO op een wenken bediend als ik dan kijk naar het rijtje.
Ja, maar agrarische bedrijven, dat staat er niet op.
Nee, dat klopt. Maar u spreekt toch namens de LTO, dus ik heb op de website gekeken en agrarische hulpbedrijf komt er ook niet in voort.
Nee, maar wij pleiten ook niet voor de lijst van LTO Noord uitputtend is. Er zijn diverse lijsten. Ik kan me herinneren dat hier in Purmerend in het ISW-verband ook al eens een keer een rapport op gemaakt is. Wat ook vrij veel gebruikt is en waar een aantal bestemmingen op stonden. Maar goed, de zaak evolueert zich. Gooi en Vesteeg heeft ook een lijst gemaakt. Dus er zijn diverse lijsten afhankelijk van het gebied.
Dat is duidelijk.
Andere vragen aan de inspreker? Niet, dan dank ik u voor uw inspraak. U kunt weer plaatsnemen. Dank u wel. De raadsfracties. Het initiatief tot dit voorstel werd genomen door de Beemspolderpartij. Het woord is aan mevrouw Uitenthuis.
Dank u wel. Eigenlijk hebben we het hier denk ik vanavond over alle verbrede activiteiten. En de uiting die je daaraan kan geven door middel van volwaardige bouw. Mogelijkheden. Dat heeft de inspreker net ook al aangegeven. Je moet niet iets onmogelijk maken als een bedrijf eigenlijk aan het verbreden is. Dat is waar het hier om gaat. Wij willen dus een vrijheid om deze gecombineerde status in te vullen. En dan de lijst dus uitbreiden. In ieder geval met deze toevoeging die wij voorstellen. En het uitgangspunt is dus deze 12 combinaties die vereisen bouwrechten. En die zorgen er ook voor dat er gebouwd wordt voor hetgeen vergund CQ aangevraagd is. In plaats van dat er gebouwd wordt voor een ander gebruik. Dat is ook het tweede, zeg maar, de consequentie en ook een doel van ons waarvoor wij deze toevoeging willen doen. Nog even terug over de beantwoording van het college. Dus er wordt inderdaad gesproken over de dubbelbestemming. Wij hebben er als gemeente Beemster niet voor gekozen om in het gebied van de gecombineerde landbouw opgenomen te worden. Zoals de provincie ons heeft ingeschaald. Nou ja, de provincie heeft het anders gezien, Allah. Dan vind ik wel dat we ook dan zaken ruimtelijk mogelijk moeten maken. Wij willen in deze beantwoording van het college geen verwijzing naar bestaand beleid. Wij willen juist nieuw beleid. Het introduceren van dubbelbestemming is inderdaad onze bedoeling. Dat heeft het college heel goed gesnapt. Maar wij willen dat als raad, is in eerdere bespreking bij verschillende partijen naar boven gekomen, toch ter discussie stellen. Duidelijk is en blijft, er is in principe een vergroting van 1,5 naar 2 hectare, tot 1,5 tot 2 hectare mogelijk, mits gemotiveerd. Of deze grens nou met 1 bestemming wordt opgezocht of met 2. Wat is hierin het verschil? Dat is eigenlijk wat ik hier in de groep wil gooien. En ik ben benieuwd naar de reacties van de andere partijen.
Voorzitter, mag ik één vraag stellen?
Ja.
Dat is aan de interruptie aan de BPP. U wilt agrarische hulpbedrijven als onderdeel van brede landbouw invoegen. Kunt u verduidelijken wat u onder de werkzaamheden van agrarische hulpbedrijven staat?
Eigenlijk staat het heel goed in de beantwoording van het college. En dat gaat dus om beide definities die gegeven worden. Dat er sowieso wel agrarisch gebouwd en verbouwd geteeld kan worden. En het zou ook een melkveehouderijbedrijf kunnen zijn. En dat er ook op die locatie een loonbedrijffunctie uitgevoerd kan worden.
Voldoende. Fractie van de VVD. De heer Zeekant.
Ja, ik vind het op zich een heel goed voorstel van de Beemsterpolderpartij. Alleen wat de inspreker zei over de multifunctionele landbouw, daar praten we feitelijk over. En is het ook liberaal dat je zegt en roept van, wij willen dat gaan toestaan. Alleen waar wij een beetje tegenaan hikken is, wordt dat niet straks een argument om je kavelgrootte op te hogen? Die dubbelbestemming, want dan zullen de aanvragen waarschijnlijk toe gaan nemen richting 1,5-2 hectare. Maar tegelijkertijd dek je dat af en dat het college dat eigenlijk tot zich neemt en vervolgens in de commissie of de raad neerlegt Van, en dus die, je had wel een controlerend apparaat. Heer Uitenthuis, of inspreker, had het ook over een levensvatbaar bedrijf en schaalvergroting. Dat loopt toch parallel. En volwaardige bouwmogelijkheden dat, en vereiste bouwrechten, nou, dat is nogal wat. Want als je die anderhalf hectare daarmee gaat invullen, dan is hetgene wat wij altijd bedoeld hebben in onze polder, gaat het toch niet gebeuren. Ik vind dan ook dat je selectief moet durven zijn. Wij staan er heel selectief of heel sympathiek tegenover om dat agrarisch hulpbedrijf toe te voegen, want dat is gewoon op dit moment aanwezig in onze polder. Er zijn voorbeelden voldoende die je kan aangeven. Je hebt een melkveehouderij en tegelijkertijd ben je loonwerker. Of heb je een loonwerkersbedrijf? Nou, dat is gewoon zo. En ik vind dat mag je van een ander, en dat is liberaal, niet uitsluiten dat het ook gebeurt. Dus alleen hoe je het technisch gaat invullen. Ja, we hebben met z'n allen iets bedacht. We hebben de Beemsters bedacht. We hebben de achterkant van de boerenerven bedacht. We willen dat, en wij hebben het onderling in de fractie besproken. Wij vinden het vergaande tuttelend. En wij houden ervan om dan toch globaal aan te geven welke marges en welke grenzen je kan acteren. Nou, ik vind, wij moeten wel faciliteren. En de verandering in de landbouw en in de veeteelt is van die aard dat er inderdaad een multifunctionele landbouw moet plaatsvinden. Met spreiding van risico. En ik vind dat je dat dan, of wij vinden, de VVD vindt, dat wij dat ook moeten kunnen honoreren. Dus we staan bijzonder sympathiek tegenover dit initiatief. Dat in eerste instantie.
Dank u wel. De heer De Waal.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, multifunctionele landbouw, daar gaat het in feite om. De taskforce multifunctionele landbouw is volgens mij zo'n beetje aan het einde van haar opdracht die ze heeft gekregen vanuit het Rijk. Die taskforce die loopt een aantal jaren en volgens mij zijn daar hele aardige resultaten. En volgens mij kan het college zich in verbinding stellen met die taskforce om daar ook eens wat van op te doen van die praktijken. En volgens mij is het dan geen eens nodig om een dubbelbestemming aan te leveren. Er wordt in de landen, en ik vind dat ook heel sympathiek richting de Beemster, genoeg ruimte geboden om het te verbreden met allerlei activiteiten op het boerenbedrijf. Dus daar waar het kan, denk ik dat we dat ook moeten toestaan. En het gebeurt overigens al. En ik vind ook niet dat we activiteiten moeten verbloemen onder de noemer van we bouwen een stal en we gaan daar iets met zorg doen. Nee, dat kan gewoon bij name genoemd worden. Dat is in de landen zo langzamerhand ook praktijk aan het worden. Wat dat dan gaat, denk ik dat er helemaal geen dubbelbestemming voor nodig is. Wat ik het college nog wel zou willen vragen, buiten het feit dat de portefeuillehouder in de brief al aangeeft dat hij gaarne aan de discussie mee wil doen en daar ook zijn inbreng in wil leveren, is van, levert eigenlijk de dubbelbestemming en niet eerder beperkingen op dan vergroting van de mogelijkheden van het bedrijf? Want je zit misschien elkaar ook op datzelfde blok in de weg. Dus ik zou graag daar toch een standpunt van het college over willen vernemen. Dat in eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel. Fractie CDA, de heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw Uitenthuis heeft het al even gezegd. Er waren meerdere partijen die hierover wilden spreken. Dat wilden wij namelijk op 23 maart al, over deze dubbelbestemming. Alleen helaas is dat toen afgekrapt. Dat is jammer. De brief van het college sluit hierop aan, maar laten we toch vooral haast maken om zaken af te gaan ronden. En het lijkt nu dat we toch langzamerhand weer iets gaan doorschuiven door maar één punt te benoemen. En dat vind ik eigenlijk toch wel een beetje jammer. Dan is het lekker agrarisch weer inmiddels geworden, dus we gaan hier bij de CDA-bijdrage van dit agendapunt over deze agrarische dubbelbestemming of verbreden landbouw, want dat ligt nog steeds in het midden. Om even met de deur in huis te vallen, agrarisch en agrarisch hulpbedrijf. Het CDA is van mening dat een agrarisch bedrijf, zoals het nu tegenwoordig is, kan wel agrarisch hulpverlenend zijn. Ja? Dan zou je moeten zeggen, dan zou een agrarisch hulpverlenend bedrijf toch ook agrarisch moeten kunnen zijn. Dan heb je A, geen dubbelbestemming. Alles kan nog steeds op datzelfde bouwvlak. Je praat over een hectare waar je heel veel mee kan doen.
En bij geschikte volwaardigheid, zoals we steeds met z'n allen hier afspreken, kan je zeggen, oké, het kan naar anderhalf. En in exceptionele gevallen, wat nu ook al voorgekomen is met twee veehouderijbedrijven, ga je misschien naar twee. Maar dat is het dan ook. Dat hebben wij al vastgelegd. Als je het woord dubbelbestemming neemt, en dat is al heel wat jaren hier een nou bijna vies woord, denk ik. Dat wil men niet graag benoemen. Maar volgens mij moet je dat ook niet benoemen. Zoals het CDA het hier verwoordt en betoogt, moet je zeggen, een agrarisch bedrijf kan ook agrarische hulpverlening doen. Er zijn voorbeelden van hier in de polder, het bedrijf Knip, het bedrijf De Wit, zo zijn er meerdere. Dus die verbreding is er al. Noem het nou ook gewoon verbreding. Als je dan een agrarisch hulpverleningbedrijf bent, waarom zou je dan niet agrarisch kunnen zijn? Ik denk dat je daar eens heel goed over na moet denken. Ik denk als je nu praat over... En moet ik even doorgaan in de stukken. We praten over één hoofdbestemming. Ja? Nou, je kan zeggen, dat kan je ook best zo laten. Dan noem je alles wat agrarisch hulpverlenend is, noem je ook onder agrarisch. Ten slotte zijn ze er voor elkaar en hebben ze elkaar nodig. Dus maak het nou gewoon één bestemming. Praat niet over agrarisch of agrarisch hulpverlenend. Praat alleen over agrarisch. Nou, het bouwblok heb ik het over gehad. Dat hoeft in feite helemaal niet groter. We hebben 1 hectare en, aangegeven tot 1,5 of indien mogelijk meer. Maar dan moet het op basis van een volledige volwaardigheid aangetoond kunnen worden. In dit stuk staat ook nog even de aantal punten die wij opgenoemd hebben. We zouden er in principe niet over spreken. Maar er komt natuurlijk een geval in voor van een agrarische hulpverleningbedrijf die... door de oplossing die het CDA net aandraagt, ook wat in feite denk ik opgelost zou kunnen worden. Vervolgens hebben we nog een paar andere punten gemeld. Dat ging namelijk over een nieuw bouwvlak en aan de Zuiderweg. Dat komt nu even niet aan de orde, maar we zouden wel graag de status willen weten. Even kijken. Daar hebben we natuurlijk net de inspreker die er uit en thuis gaat van de LTO. Wat ik nu hier zeg, heb ik van de week ook tegen de heer Uitenthuis gezegd. En ik denk, als de LTO het bestemmingsplan te conserverend vindt en het college vindt het breed genoeg, ja, dan zitten we in een spagaat. Dus het CDA stelt voor dat en het college en de LTO nog maar eens om de tafel gaan. En ik denk dat er nadere gesprekken over moeten komen, want volgens mij kan je hier best samen uitkomen. En tot zover in de eerste termijn.
Dank u wel. Fractie D66, de heer Smit.
Dank u wel, voorzitter. In principe zijn wij voor verbreide landbouw. Alleen om agrarisch hulpbedrijf toe te voegen zien we eigenlijk ook een technisch probleem. Ik zal kijken of ik het uiteen kan zetten. De Beemster beschikt over 4 loonbedrijven die diensten verlenen aan de agrarische bedrijven. Het agrarisch loonwerk zijn seizoensgebonden activiteiten. Om de machines en personeel aan het werk te houden, verrichten de loonbedrijven vaak niet agrarisch werk. Een agrarisch hulpbedrijf verleent ook diensten buiten de agrarische sector, dus niet agrarisch werk. Hoveniersactiviteiten, meiwerk voor waterschappen zijn alle niet agrarische diensten. Tevens zijn agrarische hulpbedrijven werkzaam in de grondverzet, wegenbouw en in de industrie. Indien de bestaande agrarische bedrijven loonwerk gaan uitvoeren, zou de werkgelegenheid voor de bestaande agrarische hulpbedrijven kunnen afnemen, waardoor ter plaatse gevestigde hulpbedrijven feitelijk geen bestaansrecht meer zouden hebben in de Beemster. Nu al vergaren de hulpbedrijven een groot deel van hun inkomen uit niet-agrarische activiteiten. In feite zou dat kunnen betekenen dat op langere termijn het recht hebben op de bestemming agrarische hulpbedrijven in het geding zou kunnen komen, zodat de hulpbedrijven onevenredig in hun belangen worden geschaad. De bestemmingsomschrijving van agrarische hulpbedrijven is als volgt gedefinieerd. Een bedrijf dat uitsluitend of in overwegende mate is gericht op het verlenen van werkzaamheden voor en of levering van diensten aan agrarische bedrijven. Gelet op de vragen van de Beemster Polpartij zouden wij van D66 Beemster willen weten welke criteria het college hanteert om de definitie overwegende mate vast te stellen. Wat betreft dubbelbestelling
wij zien daar op toekomst zien wij daar ruimtelijk ordeningsproblemen ontstaan. En tevens stellen wij de vraag of het toestaan van loonbedrijfactiviteiten door agrarische bedrijven dan wel het dubbelbestemmen toekomstig agrarische economische dan wel ruimtelijke problemen opleveren voor bestaande agrarische hulpbedrijven. Kortom, wij zijn niet voor dubbelbestemmen. En dan stel ik tevens nog de vraag van, in het rijtje opgesomde verbredingen, er wordt agrarische natuur en landschapsbeheer genoemd, hoveniersactiviteiten. Volgens mij zijn dat precies de activiteiten waar die werkzaamheden al onder kunnen passen. En dan hoeft er helemaal geen extra toevoeging van agrarisch hulpbedrijf aan vast te komen te zitten. Dit in eerste termijn.
Dank u wel. Ja, een korte reactie op de gestelde vragen. Eigenlijk waren er geen concrete vragen. Ik denk dat we eerst het woord geven aan de portefeuillehouder. De heer Hefting.
Ja, u reageert een aantal keren op wat wij in het stuk wat nu niet aan de orde komt hebben geschreven. En daar staat het op zich correct in, dat wil zeggen daar waar geciteerd wordt uit wat wij nu in het bestemmingsplan en in het toekomstig bestemmingsplan hanteren als begripsomschrijving, daar verwijst u een aantal keren naar. Daar valt geen spel tussen te krijgen, anders dan de bemerkingen die de heer Smit maakte over nevenactiviteiten van een agrarisch hulpbedrijf. Maar daar wil ik zo wel even op terugkomen. Laten we even bij het principe blijven. Uiteindelijk gaat het om de ruimte. Vraag om de ruimtelijke claim die een bedrijf legt. En die hebben we gesteld op 1 hectare. En als daar nevenactiviteiten plaatsvinden, dan zal dat binnen diezelfde 1 hectare moeten gebeuren. Wij hebben onszelf een verruimingsmogelijkheid tot 1,5 toegekend. Daar stellen we ook ruimtelijke eisen aan. Dat is iets waar we dit najaar nader over gaan praten bij de behandeling van de omgevingsnota en het verder vaststellen van het bestemmingsplan. En in uitzonderlijke gevallen kunnen we boven de 1,5 tot 2, maar dan zullen we toch de provincie moeten overtuigen, want dan is er een ontheffing van gedeputeerde staten nodig en daar komt de ARO bij aan te pas en dan moet je echt met een goed verhaal komen. En tot nu toe is dat een aantal keren gelukt inderdaad, maar het is niet gezegd dat dat altijd zal lukken. Die ruimtevraag komt voort uit het bedrijf. Of die nou voortkomt uit de ene activiteit of uit de andere, hij komt voort uit het bedrijf en is gemaximeerd tot die 1 of die 1,5. De heer Buijs gaf dat correct aan. Als nu de hoofdbestemming is agrarisch en de nevenbestemming is agrarisch hulpbedrijf en de ruimtelijke vraag komt uit het hulpbedrijf omdat dat groeiende is, dan is een beoordeling van de legitimiteit van die vraag is wel gericht op de hoofdactiviteit. En daar zit nog wel eens de klem. Dat hebben we in het recente verleden ook wel gezien. Dat omdraaien is op zich een oplossing. En in een voorkomend geval heeft u in de conceptkaarten van 23, die behandeld zijn op 23 maart, heeft u dat ook kunnen zien, hebben we de bestemming ook daadwerkelijk omgedraaid, waarmee die ruimtelijke vraag dus wel gebaseerd kan worden op de feitelijke activiteiten van het feitelijke hoofdbedrijf, want de bestemming is ook omgedraaid. En evengoed blijft die beperkt tot het totale maximum van 1 à 1,5. Dus de vraag zoals u hem opwerpt over laten we het eens over dubbelbestemmingen hebben en mogelijkheden tot verruiming, wordt beperkt door de fysieke begrenzing van in vierkante meters uitgedrukt van 1 hectare of 1,5 hectare. Nou, dat je daarmee ruimte biedt om ondernemersactiviteiten te kunnen plegen op een manier zoals de ondernemer zijn onderneming wenst in te richten en toekomstbestendig te maken. Nou, dat is iets waar wij hiervoor bij elkaar zitten om dat te faciliteren. Maar u heeft ook andere criteria gesteld en die hebben te maken met behoud van openheid van het landschap. En dat heeft dus dat voegt zich naar de grootte van bouwblokken, de wijze waarop die ingericht zijn. Daar hebben we ideeën over. Dat is nog niet vastgesteld door u als raad. Maar daar werken wij wel naartoe om u dat te gaan voorstellen om dat op die manier te doen. Als het daar allemaal binnenpast, Ja, dan zegt gezond verstand ook, dan maakt het ook niet uit of het vanuit de hoofd- of vanuit de nevenbestemming kan. Alleen formeel kun je het niet toestaan vanuit de nevenbestemming. Maar als omdraaien dan de oplossing is, dan zal dat de oplossing zijn. En al die mogelijkheden, die zitten al in het huidige bestemmingsplan, althans in de systematiek. En die kunnen we al toepassen in het nieuwe bestemmingsplan. Dus het fenomeen dubbelbestemming als oplossing van een probleem dat er kennelijk is en wat we heel graag willen oplossen, daar zit de oplossing niet in. De oplossing zit veel meer in het zorgen dat je goed faciliteert en dat je daar waar vergroting plaatsvindt, waar die dan ook vandaan komt, dat je die extra vergroting boven wat je oorspronkelijk zou willen toestaan, gepaard laat gaan met een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van datgene wat gerealiseerd wordt. Dat is, ik zou het geen wisselgeld willen noemen, maar dat is wel het spel dat we spelen, waar we Bureau des Beems dus ook veel bij inschakelen de laatste tijd, om op die manier te zorgen dat je er goed uit kan komen. Nou, in onderhavige gevallen, want het komt natuurlijk altijd ergens vandaan, zat de beperking domweg in het feit dat vanuit de hoofdactiviteit niet objectief kon worden aangetoond dat grotere gebouwen noodzakelijk waren, omdat de nevenactiviteiten inmiddels gegroeid waren. Nou, daar zou een omdraaiing heel goed een antwoord op kunnen zijn. Dus dat meer in algemene zin over hoe moet je het probleem nou zien als probleem ten opzichte van de oplossing die je aan het zoeken bent. En daar hebben we als Beemster, hebben we daar als gemeente, hebben we daar gewoon een wettelijke status in en vrijheid en ruimte in. En we worden beperkt door een aantal andere zaken. En daar horen grenzen als 1,5 hectare en 2 hectare horen daarbij. Maar daar kunnen we mee werken. Dat hebben we ook gezamenlijk bewezen in de afgelopen periode. Dus ik denk dat we daar ook vertrouwen in moeten hebben. Dat je dat in de toekomst ook niet anders zal kunnen doen dan op die manier. En daarmee is het verschil tussen, en dat is een concrete vraag van mevrouw Uitenthuis, het verschil tussen een ruimtelijke claim vanuit 2 of vanuit 1 bedrijf, nee, die is er dan dus ook niet. Het is een ruimtelijke claim die gemaximeerd is tot die 1/1,5 hectare. En dan moet die formeel uit de hoofdactiviteit komen. Maar als dat om te draaien is, dan ligt daar wel de oplossing. En dat is wat anders dan het toekennen van een dubbelbestemming. Want dat suggereert ook het verdubbelen van mogelijkheden voor die ruimtelijke claim. En die bestaat hoe dan ook niet.
Nee, maar dat is ook zeker niet wat ik zou willen beweren. Waar het mij om gaat is, als je inderdaad het niet uitmaakt waar die claim uit voortkomt, zorg dan ook dat je bouwt en ook aanvraagt waarvoor je wil bouwen. En dat is waar wij duidelijkheid in willen. En wij zouden dus liever niet zeggen van nou, we gaan nu naar concrete gevallen krijgen, hè, de onderhavige gevallen. We willen juist in het algemene bezien, wat moeten we nou als bijvoorbeeld een bedrijf, misschien voorheen agrarisch was, inmiddels meer agrarisch hulpbedrijf als hoofdactiviteit. Dan heb je het omgedraaid en dan denk je, ik heb het probleem opgelost. Dat kan wel weer veranderen in de tijd en in de ontwikkeling van de landbouw, want die gaat dus heel snel. En het idee van, nou, dan draaien we het om en is dat de oplossing, is voor ons niet afdoende. En ik zou dus ook aan het CDA willen vragen, dat is een lange interruptie, besef ik me. Wat wilt u dan als u geen dubbelbestemming wil?
Zullen we eerst het betoog van de wethouder afmaken?
Nou, ik heb de heer Buijs begrepen dat hij zegt van, maak nou alles agrarisch. En voorzie die van een ruime omschrijving, zodat je dat etikettenprobleem niet hebt. Maar dat zal de heer Buijs misschien zelf anders kunnen aangeven. Dus dan zou daar de oplossing zitten. Als ik u goed begrijp, mevrouw Uitenthuis, dan zegt u van, ja, dan kun je het wel weer omdraaien, dan kun je het op die manier doen. Maar voeg hem nou toe aan de lijst met toegestane nevenbestemmingen. Maar u zegt daar nog één dingetje extra bij. Maak ook ruimtelijke claims mogelijk op basis van één van die nevenbestemmingen. En dat is iets wat nu niet mogelijk is. En dan hebben we het niet alleen maar over een agrarisch hulpbedrijf, maar dan zou je het ook over een zorgboerderij kunnen hebben. En dan kun je het over allerlei andere verbrede activiteiten hebben die op een gegeven moment in omvang het niveau van het oorspronkelijk bedrijf overstijgen en een eigen ruimtevraag krijgen. En hoe ga je daar vervolgens mee om? Maar volgens mij heb ik nu de vraagstelling geherformuleerd, zoals die oorspronkelijk door de Polderpartij is ingezet. Maar misschien dat u daar in tweede termijn op kunt reageren. En de heer Zeekant vraagt, leidt een dubbelbestemming niet tot meer ruimtevraag tot anderhalf respectievelijk 2 hectare. Maar ja, niet zozeer de dubbelbestemming zelf, maar het aanwezig zijn van 2 bedrijven met elk zijn eigen specifieke ruimtevraag leidt ertoe dat je al sneller tot je totaal maximum komt. En dat maakt in principe niet uit hoe je dat organiseert. Ik ben erg benieuwd naar de betekenis voor Beemster dan van wat de heer De Waal aangeeft over de taskforce multifunctionele landbouw. Voor mij is het, klinkt misschien raar, maar voor mij is het wel een nieuw begrip. Maar met name wat die voor ons zou kunnen betekenen, ben ik erg benieuwd naar. Als u zegt van ja, dan heb je dus geen dubbelbestemming meer nodig. Ja, als het ei van Columbus in Den Haag ligt, dan moeten ze het maar gaan halen. Maar ik weet niet of dat op die manier zo...
Dat heb ik niet helemaal gezegd. Dat je dan geen dubbelbestemming meer nodig hebt. Maar ik denk dat er heel veel oplossingen en resultaten worden aangedragen door die taskforce, die wellicht gewoon zonder dubbelbestemming ook tot oplossing voor de Beemster kunnen komen.
Ja, nee, dan begrijpen we elkaar goed. Dan formuleer ik het ietsje harder misschien. En u houdt een pleidooi voor het beperken van mogelijkheden, bouwmogelijkheden, als gevolg, die dan zouden ontstaan als gevolg van het plaatsen van een dubbelbestemming. Ik vind dat op zich iets waar we wel eens serieus over na moeten kunnen denken. Het moment dat je mogelijkheden verruimt en dat zou tot ongewenst ruimtevraag kunnen leiden. Vragen die je dan vervolgens met ja moet beantwoorden die je dat in eerste instantie niet had willen doen. Ik vind het een zinvolle opmerking waar we zeker naar moeten kijken of je dat op die manier niet zo kan doen. Alleen waar leg je dan de grens? Dit is een vraagstelling op zichzelf.
Dank u wel. Als de ophef is opgeheven, kunnen we weer doorgaan met de raadscommissie. Mevrouw Uitenthuis.
Dank u wel. Ik heb al kort gereageerd op de wethouder. En wat inderdaad waar het ons om gaat is dat niet alleen een hoofdbedrijfsactiviteit de ruimtelijke claim kan leggen voor een bouwactiviteit. En dan hoeft een nevenactiviteit niet eens een grotere rol te gaan spelen dan de oorspronkelijke activiteit. Maar die kan gewoon vragen om een geschikt gebouw. En dat kan dus inderdaad zijn, ook een zorgboerderij die daar een geschikte faciliteit voor wil opzetten. En wat je dus dan voorkomt, van herhaling, is dat er gebouwd wordt zonder dat daarvoor ook een passende aanvraag is ingediend eigenlijk. Dat de mond van bijvoorbeeld een schuur voor dieren uiteindelijk dan een andere activiteit plaatsvindt. En dat is wat wij dus willen voorkomen. Naar de VVD toe. U zegt van nou, we snappen het idee, ik vind het sympathiek. Maar heeft toch een bezwaar bij de ongelimiteerdheid. Nou, dat is zeker niet wat we willen voorstellen. Daarom hebben we ook een lijst en willen we gewoon dit punt in eerste instantie toevoegen aan die lijst. En daar moet inderdaad een beschrijving bij komen wat er dan onder valt. PvdA zegt inderdaad, we hebben geen dubbele bestemming nodig. Nou, dan zou ik dus willen verwijzen naar die zin over de ruimtelijke claim. En dat die alleen gelegd kan worden op een hoofdactiviteit in het bestemmingsplan zoals het nu ligt. En zoals we dat altijd al gehad hebben, het laatste. Even kijken, ja, naar het CDA wou ik nog vragen van, u wil geen dubbelbestemming. Wat is uw bezwaar hier precies tegen? Dat is eigenlijk een concrete vraag. En naar de heer Smit snap ik op zich het idee dat activiteiten misschien minder agrarisch zijn of in bepaalde delen van het jaar. Maar we hebben het hier niet zozeer, wat ik al eerder ook al zei, is we hebben het hier over multifunctionele landbouw. En dan gaat het ook over maatschappelijke diensten. En dan zou ik voorstaan voor een brede benadering van het idee multifunctionele landbouw voorstaan. En dat zullen dus ook andere maatschappelijke diensten kunnen zijn, inderdaad, werk voor de ruimtelijke omgeving, bijvoorbeeld het waterschap.
Voorzitter, bij interruptie. Ik heb niet alleen dat aangegeven. Ik heb ook aangegeven, als je het punt toevoegt aan de lijst, is dat agrarische bedrijven in de gelegenheid worden gesteld om activiteiten over te nemen van de bestaande agrarische hulpbedrijven. De diensten die de agrarische hulpbedrijven verlenen, dat zijn seizoensgebonden werk. De bestaande agrarische hulpbedrijven, dan wel loonbedrijven, die hebben eigenlijk al tekort werk. En die zoeken dan hun activiteiten ergens anders. En in hoeverre, als ze dat gaan doen, kan je daar nog spreken van een volwaardig agrarisch hulpbedrijf. Met andere woorden, ze moeten een inkomsten zoeken buiten de agrarische sector, in de industrie of wat dan ook. En dat betekent dus, in hoeverre ondermijn je dan het agrarisch hulpbedrijf in dit bestaande bestemmingsplan?
Het is goed te horen dat u sympathie heeft met het bestaan van het agrarisch hulpbedrijf. Ik denk dat het uiteindelijk wel in de praktijk erop neerkomt dat bedrijven, als ze inderdaad een kans zien in de markt, zo werkt de markt nou helemaal en zo werkt de ondernemer en zo werkt ook een agrarisch ondernemer, dat ze daar misschien inspringt. Maar om nu uit bescherming van de bestaande agrarisch hulpbedrijven hier niet mee in te stemmen, lijkt mij niet aan ons. Dat is iets wat de markt zelf zal uitwijzen dan niet. En waar wij
sorry,
in voor zitten.
Sorry hoor, maar ik vind gewoon, op het moment als je dit beslist, dan worden de bestaande bedrijven onevenredig in hun belangen geschaad. En ik vind gewoon, ja, persoonlijk vind ik dat niet kunnen.
Maar dan zou je dat dus breder kunnen trekken. En dan zou je ook kunnen zeggen dat een zorgtak niet als volwaardige nevenactiviteit of als volwaardige andere activiteit gezien kan worden. Ik snap uw angst voor deze ontwikkeling snap ik eigenlijk niet. En dat zouden we natuurlijk kunnen onderzoeken bij de agrarische hulpbedrijven.
Alles wat u nu stelt voor de activiteiten die bestaande agrarier kan doen met zo'n normale machines, die kan je ook plaatsen onder agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Die kan je prima daarin zetten. En waarom zou je dan per se de bestemming agrarische hulpbedrijven willen toevoegen aan een agrarisch bedrijf? Ik zie dat niet. Want welke werkzaamheden, als een agrariër zijn diensten wil verlenen aan agrarisch landschap en natuurbeheer, van welke werkzaamheden zijn nou heel erg anders dan een agrarisch hulpbedrijf zou kunnen gaan doen? Kunt u misschien het verschil aangeven tussen agrarisch hulpbedrijf en werkzaamheden in agrarisch en landschapsbeheer?
Nou, dat kan ik niet zo direct concreet aan u opraken.
Ja, maar waarom wilt u dus dan die agrarische hulpbedrijven zo graag in het lijstje opnemen, als het waarschijnlijk ook al gewoon onder agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan doen?
Nee,
dan zou ik liever van u vernemen van, wat verstaan wij onder agrarisch landschap- en natuurbeheer en welke werkzaamheden kunnen daaronder? Misschien zijn we dan al klaar.
Het gaat ons hier om de combinatie. De combinatie tussen agrarisch bedrijf met een verbreding in de agrarisch hulpfunctie. En dat is het onderliggend principe.
Voldoende voor de tweede termijn, ja? De heer Zeekant.
Ja, als ik deze discussie zo hoor, dan, kijk, het is de marktwerking, hè? Laten we het gewoon even zo benaderen zoals het is. Een agrariër is ooit een keer begonnen met een hulpverleningsbedrijf. En dat functioneert dan goed. Die markt bepaalt dat. Niet anders. En als daar een vraag ligt, het woord dubbelbestemming heb ik een beetje moeite mee. Ik denk dat het eerder is die multifunctionele landbouw, zoals de heer Uitenthuis dat zei, en de levensvatbaarheid van een bedrijf. Want het is heel goed mogelijk dat een zwarte boer, en dat is dan de landbouwer, een agrarisch hulpbedrijf gewoon een keihard nodig heeft om inkomsten te genereren. En wij hebben ruimtelijk hier die mogelijkheden om dat te kunnen en mogen doen. Klaar. En wij faciliteren dat. En als we deze omschrijving toevoegen aan de lijst, dan doen we niets verkeerd. Want op het moment dat ze willen gaan vergunnen, en ik vond het een heel goed antwoord van de wethouder, die zegt van,
Ik kan in een spagaat komen te zitten. Als het gaat om welk gedeelte vraagt nu wat aan. Dus de hoofdbestemming die daar ligt, dat kan heel dubbel zijn. Dan is mijn vraag dan, want dat is gewoon een directe vraag. Als het zo is dat vergund gaat worden, kan dan die bestemming omdraaien? Wordt die bestemming dan omgedraaid en blijft die dan daar vast op zitten? Maar ik heb toch ook nog een, en want dat zijn mevrouw Uitenthuis, BBP. De vrijste bouwrechten, natuurlijk, dat kan je invullen. Maar je kan het niet zo inrichten dat je gaat zeggen en roepen van dat heeft die bestemming. Want dat werkt niet zo, dat weten we ook allemaal. Je krijgt een veranderd, het is heel goed mogelijk dat je een veranderd gebruik van een schuur gaat krijgen. En dat kan je niet dichtpletteren door wetgeving, onmogelijk. En dat weten we ook. Dan moet je dus heel zorgvuldig zijn. En ik vind dat die zorgvuldigheid, en dat is hetgene waar we hier altijd mee bezig zijn geweest. Die zorgvuldigheid eist op dat boerenerf in ons open landschap, en daar zitten we hier voor. Om te zorgen dat we die zorgvuldigheid op enige andere manier zo omschrijven. Dat we geen beschadiging doen van datgene wat we nu aan het opbouwen zijn. En ik heb in mijn eerste termijn ook nadrukkelijk gezegd dat de VVD vindt dat je wat ruimer moet omgaan met hetgene wat op het boerenerf plaatsvindt. Binnen de kaders die wij stellen. Want dat is liberaal. En ik ga het absoluut met u eens dat er agrarisch hulpbedrijf, dat het toegevoegd wordt. Alleen je zit een klein beetje in die spagaat wat de wethouder, dus het college ook al aangeeft. Van, en hoe gaan we daar naar acteren? Natuurlijk heeft de heer Smit ook een punt dat hij reageert naar een in het verleden hier een geval wat we allemaal heel goed kennen. En dat gegaan is zoals het gegaan is. En we hebben daar denk ik allemaal van geleerd. En dan moeten we die schuldigheid. Ja, ik vind gewoon dat je dat moet kunnen en durven faciliteren. Dat verdient die agrariër. Want hij is de beheerder van ons open gebied, van ons landbouwgrond. En daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. En ik denk juist in deze raad dat die zorgvuldigheid altijd betracht is. Dus ik zie er geen enkel probleem in. Wij gaan mee. Het ene wat de BPP vraagt, wordt er een agrarisch hulpbedrijf toegevoegd? Nee, dat zeg ik niet. Wordt een agrarisch hulpbedrijf toegevoegd aan de lijst? Wij zeggen ja. En onmiddellijk, de wethouder die geeft aan van luister, wat is dan de hoofdbestemming? Het wordt in mijn beleving dan geen. Ja, er zijn dubbele activiteiten. Maar de hoofdbestemming bepaalt wat er gebeurt.
Uiteindelijk is het idee hiermee, als je dit toevoegt, dat ze beide een ruimtelijke claim kunnen leggen op uitbreiding. En dat het dus niet uitmaakt. Of de hoofdbestemming of de hoofdactiviteiten, misschien nu of vroeger, of in ieder geval op het moment van aanvraag, agrarisch dan wel hulpbedrijf is. En die ruimte inderdaad, die zouden wij willen scheppen door deze toe te voegen. Dat zijn dus twee volwaardige takken naast elkaar.
Ja, jazeker.
Het is heel duidelijk wat u zegt. Ik ga toch anders even overleggen met mijn buurman daarover. Maar wij staan, mijn linkerbuurman, niet meteen altijd naar rechterbuurman. Dat hoort u zo, ja?
Dank u wel. De heer De Waal.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik concludeer uit de reactie van de wethouder dat een dubbelbestemming feitelijk helemaal niet nodig is. Maar dat de ruimte van het bouwblok bepaalt wat je kunt doen aan activiteiten. Wel zit ik er even mee wanneer nou het kantelpunt is gekomen. Want mensen die naast een bepaald bedrijf wonen, laten we zeggen een agrarisch bedrijf wonen, weten wat ze hebben. Als je dat kantelt binnen een bestemmingsplan, hoe zit het dan met de omgevingsvergunning van zo'n bedrijf? En hoe gaan buren daarmee om? Want het karakter van het bedrijf verandert natuurlijk wel. En ik denk niet dat je dat op een achternamiddag in één keer in het bestemmingsplan wegschrijft dan. Ik zou er graag nog wel een reactie op willen. En qua agrarisch hulpbedrijf, dat begint vaak toch met een stukje overcapaciteit in mechanisatie en uren die je als ondernemer hebt. Het lijkt me sowieso goed voor het rendement dat je al je uren en ook je mechanisatie goed laat renderen.
Ja, er komt een punt natuurlijk waarop het omslaat en waarop je zelfs mankracht en mechanisatie weer gaat inkopen. En dan is voor ons in ieder geval heel belangrijk van waar ligt dat kantelpunt van wanneer ga je over van hoofd naar neven en neven naar hoofd. Ja, het zegt toch wel iets over het karakter. En het aan het lijstje toevoegen. Wij hikken er nogal tegenaan, tegen die transformatie die dan op het bedrijf kan gaan gebeuren. Het zegt iets over de omgeving die er ook op moet kunnen reageren. Ik heb graag daar nog een reactie van de wethouder op.
Meneer De Waal, zou ik mogen vragen, denkt u niet dat uiteindelijk in de huidige situatie, bij wijze van spreken een bedrijf is agrarisch, wil zijn hulp, agrarisch hulpbedrijf functie uitbreiden, dat ze niet even goed inderdaad de verandering op het erf plaatsvindt en dat daar de buren mee te maken krijgen? Dus dat er überhaupt hoe dan ook gebouwd wordt, alleen dan onder noemer agrarisch, terwijl er eigenlijk bijvoorbeeld stalling van machines plaats gaat vinden. En dat, die crux, daar gaat deze discussie over. En daar willen wij dus uiteindelijk uitkomen voor deze combinatie. Door te zeggen, ligt in elkaars verlengde. En we gaan niet meer bouwen, of in ieder geval toestemmen om te bouwen, ook als raad niet, voor iets wat uiteindelijk niet gaat gebruikt worden op die manier.
Nou, u heeft daar een goede vraag. Maar niet daarna gelaten is dat bepalend, en dat haal ik toch heel sterk uit het antwoord van de wethouder, is de ruimte binnen het bouwblok voor de activiteiten.
Dat is altijd zo. En daar heeft iedereen mee te maken. Of je nou 2 of 3 activiteiten uitvoert op een bedrijf, je zit aan die maximale bouwblokken. En dat maakt niet uit of je dat nou met 1, 2 of 3 activiteiten bij wijze van spreken volmaakt.
Dat is ook helemaal correct. En ik heb er ook helemaal geen bezwaar tegen. Ik heb net al gezegd van als we iets gaan doen, dan moeten we het er gewoon ook benamen noemen volgens mij. En dan wordt het ook allemaal veel transparanter, ook richting de andere bewoners van deze polder. Benoem maar gewoon wat er gebeurt. Volgens mij staan heel veel mensen heel sympathiek tegenover allerlei verbrenningsactiviteiten. Dus daar ligt waarschijnlijk helemaal niet het probleem. Mijn probleem zit er meer in het kantelpunt waarop je van de ene bestemming overgaat in de andere bestemming. En hoe ga je daarmee om? En welke zekerheden bouw je daarin? Dat voor de tweede termijn, voorzitter.
Dank u wel. De heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, ik denk dat het CDA in eerste termijn heel erg duidelijk is geweest. Er ligt nog een vraag volgens mij bij de wethouder van het voorstel van een agrarisch bedrijf wat agrarische hulpverlening doet. En andersom, dat moet ook kunnen. En u stelt zelf in het stuk, dat op bladzijde 2, dat is in de vierde alinea, gelet op deze definitie kan een agrarisch hulpbedrijf in ondergeschikte mate agrarische activiteiten ondernemen. Dus in feite is het al mogelijk. En of je dat nou verbreden landbouw of dubbelbestemming noemt, ja, dat maakt op zich helemaal niet uit. Ik heb helemaal niets tegen dubbelbestemming, alleen iedereen houdt daar de boot van af, want iedereen vindt dat er 1 woord. Het is al 17 jaar 1 woord, want het is al 17 jaar uitgebannen, zeg maar. Maar het maakt mij niet uit of je nou dubbelbestemming of verbreden landbouw noemt. Ik denk alleen dat verbreden landbouw het veel beter klinkt. Dus nogmaals, ik zou graag van de wethouder willen horen. Als je nou dit agrarisch hulpverlenend en andersom, als je dat nou zou toestaan, dan is het alleen de vraag welke bestemming leg je erop. Als je nu een agrarische bestemming hebt, zijn er op dit moment bedrijven die agrarisch hulpverlenend zijn. Dus zou je het zeggen, noem het allemaal agrarisch. Ja? En dan kan een agrarische hulpverlening bedrijf kan ook gewoon zijn zaken bolwerken. Over de bouwvlakken is het CDA denk ik als enige heel duidelijk geweest. We hebben 1 of 1,5, dat hebben we eigenlijk al lang al besloten en we gaan ook niet groter. Nogmaals, op basis van volwaardigheid. Als je zegt met het voorstel van het CDA agrarisch en agrarisch hulpverlenend omdraaien, de ruimtelijke claims,
want daar praten de Beemster Polderpartij over, die willen een ruimtelijk claim op beide kunnen leggen. Ja, de vraag aan de wethouder moet zijn, denk ik, van is dat inderdaad mogelijk om dat te doen? Op dit moment kan het volgens mij niet. En ook als je niet in het lijstje van de verbrede landbouw zet, ja, kan het volgens mij denk ik nog steeds niet. Maar daar hoor ik graag iets over van de wethouder. Dus nogmaals, mevrouw Arendthuis, dubbelbestemming heb ik helemaal geen bezwaar tegen. Ik heb gezegd of het heet dubbelbestemming of het heet verbrede landbouw.
Misschien moet ik concreter zijn. Heeft u iets tegen het opnemen van deze combinatie als twee volwaardige activiteiten op één bedrijf, agrarisch hulpbedrijf, in de lijst van het voorontwerp bestemmingsplan?
Nee, als u goed geluisterd hebt, heb ik dat zeker niet. Dan denk ik dat ik voor de tweede termijn eigenlijk datgene gezegd heb en bijna hetzelfde als in de eerste termijn. Ik denk niet dat het agrarisch of een hoofdbestemming agrarisch wil bedrijven, maar dat het in principe en zou moeten. Dan zou je denk ik een heleboel problemen oplossen. Ik wacht even op antwoord van de wethouder. Dank u.
Dank u wel, de heer Smit.
Dank u, voorzitter. Ik had nog een vraag openstaan bij de wethouder. Ik zal het nog een keer herhalen. Wij zouden graag willen weten welke criteria het college hanteert om de definitie overwegende mate vast te stellen. En voorts is het ook eventueel mogelijk om aan nevenfuncties een maximale oppervlakte toe te wijzen. En bij het hebben van meerdere nevenfuncties een cumulatie toe te passen tot een maximale oppervlakte. Er zijn er meerdere nevenfuncties mogelijk op het terrein en groeien we niet per definitie toe naar een misschien wel een andere hoofdbestemming in de toekomst. Ik wacht nog even.
Hoe gaat u dat dan doen, meneer Smit? Ik snap dat niet helemaal. Stel je hebt twee keer een boerenkamer die je verhuurt en je hebt een zorgbedrijf erbij en je doet nog iets met de caravan, weet ik veel wat. Hoe moet ik dat dan cumuleren? Ik kom er niet helemaal aan.
Nou, dat kan op verschillende manieren. Als je een terrein hebt van 2 hectare, laten we daar dan maar even uitgaan. En er staat een aantal loodsen op, 3000 vierkante meter. Dan kan je zeggen van, voor een agrarisch hulpbedrijf, al zou dat al in de bestemming meegenomen zijn, dan kan je zeggen van, wij rekenen daar 600 vierkante meter voor die activiteiten. Zorgboerderij rekenen 250 vierkante meter. En zo kan je een optelsom maken tot een maximale hoeveelheid wat je wilt toestaan op een terrein.
Bent u dan niet een beetje ingewikkeld aan het doen? U treedt dan wel heel erg in de bedrijfsvoering van een ondernemer. Dat zou ik u niet aanraden.
Dat doe ik geen zins. Ik kijk alleen puur naar de ruimtelijke ruimtelijke visie zoals wij hem voor ogen hebben. En dat is niet per se afstevenen op een andere hoofdbestemming of althans dat creëren. Maar volgens mij is een nevenfunctie ook hoofdzakelijk bedoeld als extra inkomstenbronnen die een agrarisch bedrijf kan verzamelen. En waarom zou dat per se uit een agrarisch hulpbedrijf moeten voortkomen? En waarom niet uit 5 of 6 verschillende kleine bestemmingen die samen ook kunnen uitgroeien tot laten we zeggen 40% van het totaal.
Ik ben het wel eens met waar het gaat dat u zegt van allerlei activiteiten om het agrarisch inkomen te versterken. Daar heb ik helemaal niks op tegen. Maar ik denk niet dat we moeten treden in het exacte aantal vierkante meters wat we daarvoor gaan bestemmen. Want dat wordt
dat zeg ik ook niet. Ik laat de ruimte daarvoor. En het is niet aan mij te bepalen aan zoveel vierkante meter. Dat doen we met z'n allen. Ik ga niet zeggen van 600 vierkante meter per se voor dat. U vroeg om een voorbeeld. Ik geef u een voorbeeld.
Bij interruptie, meneer de voorzitter. Ik wil toch even wat zeggen. Er is een punt ingebracht door de Beemster Polderpartij. En die is gerelateerd aan één vraag die de heer De Lange heeft gesteld in deze commissie. De heer De Lange heeft de uitbreiding van de lijst van verbrede landbouw met een agrarisch hulpbedrijf aan orde gesteld. Nou, dat is nu gebeurd. We zijn in meerderheid voor, dus dan gebeurt dat. Waarvan akte?
Ik wil toch opmerken dat we dit hebben ingebracht om het breed te discussiëren. En daarom vind ik ook dat deze discussie goed wordt gevoerd. En ik wil de heer Smit daarin ook de ruimte geven. Ik neem aan dat u aan het eind is van uw tweede termijn. Of heeft u nog iets toe te voegen?
Wacht nog even op een beantwoording van de wethouder.
Die krijgt u. Heel kort, mevrouw Uitenthuis, totale reactie, nee. Het woord is aan de wethouder.
Ik had mijn eerste termijn niet helemaal afgemaakt, maar dat zal met die emmer daar te maken hebben. Want ik krijg nu van de twee laatste uit het rondje het verwijt dat ik geen antwoord gegeven heb. Maar impliciet heb ik u wel beantwoord, meneer Buijs. Niet concreet met de mededeling van dit is het antwoord op de vraag van de heer Buijs. Maar dat andersom toch ook mogelijk is, dat heb ik in het algemene betoog heb ik dat wel aangegeven. Dus dat, daarmee beschouwde ik hem wel als beantwoord. En de term in overwegende mate, meneer Smit, zodra de een groter wordt dan de ander, dan slaat de balans door en dan ligt het overwegende ligt aan de andere kant. Dat is het criterium wat daar in algemeen gebruikt wordt. En nu weet ik dat u een voorbeeld kent waarin zaken misschien anders zijn gelopen. Maar laten we het even bij die algemene notie houden dat er aanleiding is. Over aanleiding gesproken, wij hebben ooit hier vastgesteld een bestemmingsplan agrarische hulpbedrijven. Uiteindelijk is het niet van toepassing verklaard voor het bedrijf waarvoor het bedacht was. Maar we hebben het wel voor agrarische hulpbedrijven. Daarin staat exact geregeld wat je als agrarisch hulpbedrijf kan en mag. Daar is op zich, dat is een goede passende bestemming. En daar zul je een relatie mee moeten leggen als je het straks hebt over een toegestane nevenbestemming. Het kan niet zo zijn dat je hem als toegestane nevenbestemming onder andere voorwaarden kan uitoefenen dat bedrijf dan wanneer je het formeel wel bestemd zou hebben gehad als agrarisch hulpbedrijf. Dus dat is iets waar we goed naar moeten kijken. Ik beantwoord een paar korte vraagjes, mevrouw voorzitter, en ik eindig even met een voorstel aan de commissie als u het goed vindt. Want we moeten wel verder, want dit is geen kwestie van de meerderheid is kennelijk voor, want wat heeft u dan besloten? Daar wil ik dan ook nog wel een half uurtje over doordiscussiëren. Of de bestemming omdraaien een oplossing is, dat is een vraag van de heer Zeekant die ik nog genoteerd heb. Ja, en volgens mij is dat in de eerste termijn ook goed aan de orde gekomen. Dat is op zich een oplossing, maar biedt geen antwoord op de vraag van hoe moet je dan omgaan met het totale ruimtebeslag, want dat biedt daarin geen verruiming. Dus het is altijd de afweging voor het geheel op basis van algemeen geldende regels. En daar zitten we natuurlijk wel voor hier om die algemeen geldende regels op een goede manier vast te stellen. Zodat je ook in de toekomst met voorkomende zaken goed om kan gaan. Waar het kantelpunt ligt, en dat is een hele lastige, meneer De Waal, want dat is wat anders dan het moment dat in overwegende mate wordt bereikt. Kijk, als de bestemming wordt gewijzigd, bijvoorbeeld van agrarisch in agrarisch hulpbedrijf, dan gebeurt dat op een strikt formele manier. Dat wordt ter inzage gelegd en daarbij een bestemmingsplan biedt en ruimte om zaken te kunnen doen. Biedt ook beperkingen daarin, maar biedt vooral rechtszekerheid. Zowel degene die het betreft als bijvoorbeeld de buren. Het biedt rechtszekerheid dat iets wel of niet kan naast jou en tot welke hoogte of maximum, et cetera. Dus je zult die rechtsbescherming ook goed in de gaten moeten houden en op zijn minst de ruimte moeten geven om daar je zegje in te doen op het moment dat je meent dat een bestemmingswijziging bij je buurman leidt tot een vermindering van jouw woonsituatie. Dus dat is wel iets wat daar absoluut bij meespeelt. Maar dan is het een formeel moment wat je ook formeel kenbaar maakt. Als dat in een glijdende schaal gebeurt, dan is het veel lastiger om daarmee om te gaan. Dat is op zich een pleidooi om transparant te bestemmen van dit wel en dat niet. En of je dan zover moet gaan dat dat in meters is uitgedrukt, is nog maar zeer de vraag. Maar dat je daar met z'n allen balans in weet te vinden, dat je dat goed weet te formuleren, ik denk dat dat iets is waar we wel naar moeten zoeken om te voorkomen dat we in de toekomst steeds tegen dit probleem aan blijven lopen. Want ik denk dat dat ook de oplossing moet zijn, het nu zodanig formuleren dat je in de toekomst ook met het probleem om zult kunnen gaan. Dat lijkt me heel erg belangrijk. Dat geeft dus direct antwoord op de vraag van de heer Smit over geef dan maximale oppervlaktes op nevenfuncties aan. Ja, daar wil je iets naar de situatie van vandaag, wil je dat regelen. Daar ben je juist niet toekomstvast op individuele posities. Dus dat maakt het ook lastig. Het antwoord op die vraag moet ook onderdeel zijn van het,
van het totaalonderdeel. Nog één vraag beantwoorden. Waarom ik uw vraag over de Zuiderweg niet heb beantwoord, is omdat dat dus door u zelf van de agenda gehaald is. Volgens mij heeft u daar ook voor gestemd aan het begin van de vergadering. Dus ik denk dat we dat maar even bewaren tot we het bestemmingsplan behandelen. Ik heb een voorstel aan de commissie, voorzitter. Want u kunt wel willen stemmen en zeggen van, nou ja, de meerderheid is voor, maar dan is de vraag direct van, en waar bent u dan wel voor geweest? Wij komen nog aan een inhoudelijke behandeling van het bestemmingsplan buitengebied. En ik denk dat het verstandig is dat u op dat moment een heldere keuze op papier heeft staan. Van als we hiervoor kiezen, dan doen we dat dus op deze manier. En dat heeft deze consequenties en daarmee bereiken we dat resultaat. En kiezen we voor een andere. En ik heb het dan over omdraaien, dubbel bestemmen, benoemde nevenbestemming. Kortom, alle varianten die over tafel zijn geweest. Dat we daar nog eens wat nader op ingaan. Dus niet alleen maar, want zo is het stuk nu opgebouwd, alleen maar over dubbel bestemmen en waarom het niet zou kunnen. Maar dat we daar ook plussen van alternatieven in aangeven. Dan heeft u een keuzemogelijkheid. Ik denk dat het voor u makkelijker is om daarmee om te gaan en goede inhoudelijke afwegingen ook te maken. Van hoe gaan we daar dan vervolgens in het bestemmingsplan mee om. En dat we dat dus gehoord deze discussie, want we hebben goed geluisterd naar wat u daarover gezegd heeft. Een nadere uitwerking maken en met een nader voorstel bij u komen bij de feitelijke behandeling inhoudelijk van het bestemmingsplan. Dat had ik u willen voorstellen.
Sorry, dat was niet voor u bedoeld. Ik kom toch bij de commissie bijna in de derde termijn. Ik zie mevrouw Uitenthuis reageren op dit voorstel. Het woord is aan u.
Ik zou... Op zich snap ik de bedoeling van de portefeuillehouder hierin in het voorstel. En, maar ik zou toch ook nog even willen aansluiten uiteraard bij de heer Zeekant. En juist omdat wij dus vandaag het bestemmingsplan, het voorontwerp bestemmingsplan niet behandelen en dit eigenlijk over de zomer heen tillen, denk ik dat er ook ruimte is om deze voorkeur van de raad, die gewoon heel duidelijk is, mee te nemen in het bestemmingsplan zoals dat na de zomer naar ons toe komt. En dat het voor dit onderwerp ook goede nota is genomen van deze behandeling.
Nou, bij interruptie, voorzitter. Volgens mij ligt het iets genuanceerder of we allemaal voor zijn iets. En de wethouder heeft dat al aangegeven. Ik neig ernaar om met het voorstel van de wethouder mee te gaan. Okay. En dan een goed voorstel in september, oktober te krijgen. Ja.
Ik zeg ook niet dat ik tegen het voorstel van de wethouder ben. Ik hoop alleen dat de wethouder dan goed deze discussie ook in het bestemmingsplan terugvertaalt. En dat is de opdracht.
Dat heeft de wethouder net gezegd. Hij neemt alles mee. Hij gaat een aantal overwegingen geven waar we straks over kunnen praten. Dus volgens mij bent u al op uw wenken bediend.
Kan de commissie zich vinden in dit voorstel dat we in september in ieder geval een uitgewerkte notitie krijgen in zaken dit onderwerp en hoe over links of over rechts ingepast in het bestemmingsplan?
Juist. Voorzitter, mag ik daar één dingetje nog over zeggen?
Heel kort, meneer Smit.
Begrijp ik nu goed dat ook de consequenties van het toevoegen van dit punt aan de lijst ook wordt meegenomen in de beantwoording of het onderzoek?
Uiteraard, daar heeft de wethouder ook in toegezegd waar daar de knelpunten zouden kunnen zitten. Ja, dank u wel voor deze toevoeging. Hiermee sluiten we dit agendapunt af. Ik zie, we zitten in het rood en dat houdt dus in dat we eigenlijk zouden moeten stoppen. Maar gezien de raadsagenda, en we hebben het in de vorige vergadering ook op die manier gedaan, stel ik toch voor om, we staan voor het zomerreces, om de agenda te voltooien. Het vraagt wel enige inzet van de raadscommissie om concreet en zo kort mogelijk, maar wel datgene zeggen wat u wilt zeggen, de agenda afmaken. Ik vraag uw instemming om het op die manier te doen. Ik kijk naar de leden van het college. Heer Brinkman is inmiddels ook aanwezig. Ik verzoek u plaats te nemen. Uw agendapunt is gepasseerd, maar u krijgt alsnog de gelegenheid. Inmiddels schuift ook de heer Klaver aan, die onderdeel is van de rest van de agenda. Wij gaan terug op de agenda naar agenda punt 5. Vraag aan portefeuillehouder, de heer Brinkman. Ik kijk de commissie rond. Zijn er vragen voor de heer Brinkman? Ik kijk naar rechts. De heer commandeur.
Ja, als de voorzitter. Ik begin alvast, dat versnelt het proces. Twee korte vragen, meneer Brinkman. Er is mij behoorlijk wat overlast gemeld bij het MFC van bewoners van Van der Hoekstraat. U hoeft er niet uitgebreid op in te gaan nu. Ik kan het ook buiten de vergadering nog kort toelichten, maar ik vraag uw aandacht daarvoor. Er is regelgeving, er hangt een bord, dat ken ik allemaal, maar dan toch. Tweede punt, ik vraag aandacht, burgemeester, over het volgende. Ik heb gemerkt dat het college afwijzend staat tegenover steun voor de weegbrug. Ik vond dat wat jammer omdat het, ik weet niet om hoeveel geld het gaat. We komen aan die principiële vraag ook helemaal niet toe, dus wellicht dat u er nog eens kort op in kunt gaan waarom u dat besloten heeft. En nou ja, uit mijn vraag mag u van mij opmerken dat ik het wel betreur wanneer het binnen de perken blijft van de financiën. Dat is natuurlijk logisch. Maar als ik het gebouwtje zie, dan denk ik, nou. Voorzitter, dat waren mijn twee vragen. Dank u wel.
Dank u wel. Aan de linkerkant, de heer Groot.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, wij zijn geïnteresseerd of er iets van voortgang is te melden op eventuele sloop van de verbrande Wilgenhoek gebouw.
Dank u wel. Mevrouw Uitenthuis.
Dank u wel. We hebben goede kennis genomen van het convenant dat is gesloten met participerende horecaondernemers in de BMC Feestweek. We vinden het een goede start richting vergrote duidelijkheid en vermindering van de overlast door middel van wederzijdse afspraken in dit convenant. Toch ben ik benieuwd van hoe ver zijn de drie avonden met buiten optreden tot 1 uur eigenlijk gelimiteerd of niet gelimiteerd? Is het zo, heb ik het goed begrepen, misschien wel niet, dat op deze avonden alles qua geluid mag tot 1 uur? En geldt dit ook voor fase 1? En dat houdt in tussen 2 en 9 uur 's avonds.
Dat waren uw vragen. Verder geen vragen. Het woord is aan de heer Brinkman.
Dank u zeer. Overlast MFC is mij bekend. Ik heb afgelopen weekend een surveillance met de politie mee mogen maken. Een avond en een stuk van de nachtdienst. En toevallig, het was niet toevallig, maar we hebben ook even gekeken bij de MFC. En daar waren een vader en zijn zoontje aan het voetballen om 8:30 's avonds. En met enige schroom hebben wij die vader en dat zoontje van dat voetbalterreintje af moeten sturen. En dan zie je hoe het werkt, dat verboden te voetballen na 8:00 's avonds, of verboden toegang na 8:00 's avonds. Ook een papa en zijn zoontje die totaal geen lawaai maken, van het veldje worden afgestuurd. Dat even ter illustratie van hoe lastig het is om te voorkomen dat de goede onder de kwade lijden. Er worden wat fysieke maatregelen bedacht om overlast van voetballen in tuinen en zo tegen te gaan. Daar zijn we een eind mee op streek. En ik heb net geïllustreerd dat de politie zijn de toezichthouders in dit soort gevallen ook daadwerkelijk controleert. Alle klachten worden serieus behandeld. En ik denk dat tot 2 keer toe al ambtelijk contact geweest is met degene die er het meest last van heeft. Dus het heeft de aandacht. Uw tweede vraag, steun voor de weegbrug. Ik keek net even de heer Klaver aan. Misschien is het toch meer op zijn terrein. Ik kan wel zeggen wat de overweging van het college was. En dat is in de bezuinigingsronde willen wij niet met een voorstel komen om iets particuliers te gaan ondersteunen. En mocht u daar anders over denken, dan hoor ik dat graag. Maar dat is even in het kort onze overweging. Op de heer Groot, de Wilgenhoek. De situatie is daar zoals u is, dat weet u allemaal. Er wordt op dit moment keihard gewerkt aan oplossingen om datgene wat de Wilgehoek nog rest zo snel mogelijk te slopen en het afval af te voeren. U weet de problematiek, we mogen niet over het Noorderpad, de Oostdijk is ook geen optie. Andere kant op is heel moeilijk omdat we nog niet eigenaar zijn van alle gronden, maar... Er is licht aan het eind van de tunnel, want ik denk dat er een mogelijkheid is, en ik kan daar nog niet te veel over uitweiden. Ik denk dat er een mogelijkheid is om toch het puin af te voeren via een andere route. Maar daar hebben we de medewerking nodig van het Hoogheemraadschap en dat is ons inmiddels bestuurlijk al toegezegd. Dus ik heb goede hoop dat wij zo snel mogelijk van de ruïne die daar staat af is, dat wil zeggen dat het dan gesloopt zou kunnen worden, ik moet nog wel een voorbehoud maken, gesloopt zou kunnen worden, dat ook het meeste wat we eigenlijk daar weg willen hebben ook afgevoerd kan worden en dat datgene wat wij later waarschijnlijk in de wegenbouw nog kunnen gebruiken als ondergrond, dat we dat vergruizen en daar laten liggen en dan is eigenlijk de meeste overlast, ik wou bijna zeggen ellende, achter de rug. Dus we zijn heel erg hard aan het werk, maar ik kan u nog geen concrete toezegging doen over hoe het is. Maar ik geef u het advies om deze broedende kip niet te storen.
Wij zijn blij met het antwoord, dank u wel.
Dank u zeer. Dan het horecaconvenant. Het is in het convenant staat niets meer en niets minder als datgene wat we al jaren doen. Het enige fenomeen is dat nu de handtekeningen van de horecaondernemers eronder staan. En de precieze uitleg van de fases, u moet me niet kwalijk nemen, maar het aantal decibellen wat wel mag en niet mag, heb ik niet in mijn hoofd zitten. Maar u kunt ervan op aan dat heel zorgvuldig nu gecontroleerd gaat worden. En dat wij scherp zullen toezien op datgene wat we hebben afgesproken. En het convenant hebben we eigenlijk afgesloten om duidelijk te maken dat alles op papier staat en dat ik daar ook 3 handtekeningen naast die van mijzelf onder dat convenant heb, zodat we elkaar kunnen houden aan de afspraken. En het fasesysteem, dat doen we al jaren zo. Dat verandert helemaal niets aan.
Hey, dat is ook duidelijk, dat vind ik ook heel, heel goed. Maar is het dan ook al zo dat op die 3 avonden dus alle remmen los mogen? Dat is eigenlijk mijn vraag.
De grote optredens, nee, niet alle remmen los. De grote optredens, die zijn al, ik denk, 20 jaar. Alleen de laatste tijd was het, vooral het laatste jaar, was het me opgevallen dat je het verschil tussen gewone muziek en groot optreden muziek niet meer zag. En dat mensen elkaar een beetje qua muziek de tent uitvocht. Daar ben ik toen heel boos over geworden. En we hebben nu in het convenant afgesproken, ook de horecaondernemers naar elkaar toe, om dat niet meer te doen. Dat de ene een groot optreden is gegund en dan de ander dan ook nog geprobeerd eenzelfde aantal decibellen te halen. Dus vandaar dat het ook zo is afgesproken. Als het nog niet duidelijk is, kan ik het nog een keer op papier zetten en het naar u toesturen. Misschien als dat helpt. Maar ik heb de getallen niet precies in mijn hoofd. Dat moet u me niet kwalijk nemen. Het komt ook nog in de Binnendijks te staan. Het komt in de Binnendijks te staan in de feestdagen.
Convenant is duidelijk, denk ik.
Oké.
Dank u wel voor deze beantwoording. Mogelijk kunt u plaatsmaken voor de heer Dings, die straks na het volgende agendapunt aan de orde is. Dat is in tijd misschien wat winst. Agendapunt 11 is vraag aan portefeuillehouder Klaver. Die heeft eerst een mededeling. Het woord is aan de heer Klaver.
Ja, dank u wel, voorzitter. En waar het gaat om een mededeling, heb ik eerst nog de weegbrug. En het antwoord wat de burgemeester gaf is op zich duidelijk. Dat is een hele rationele afweging geweest van het college om niet te bewilligen in de vraag die de nieuwe eigenaar van de weegbrug heeft gesteld. Overigens kan ik nog wel iets zeggen van de geschiedenis van de weegbrug. Klinkt misschien wat cryptisch, maar een van de vroegere aandeelhouders kom ik regelmatig tegen aan mijn keukentafel, zelfs iedere dag. Ik ken de geschiedenis daarvan, ik ken de afloop van het agrarisch item van Weegbrug, wat ooit een functie had, die dus geheel ter ziele is gegaan. Het is een eigendom van 2 bevlogen mensen die in staat zijn om iets op te knappen. Daar getuigen zij van bij de tuin die hun eigendom is. En ik raad u aan om vooral vriend van de Weegbrug te worden, want dat was de oproep. Een volgende mededeling mijnerzijds, dat is een antwoord op een eerdere vraag van de heer De Waal. Die vroeg van, portefeuillehouder, stel ons op de hoogte van ontwikkelingen rond de school De Bonte Klaver, volgens waar het gaat om de ontwikkeling van de leerling
aantallen. Dat doe ik graag bij deze spoor, dus de uitvoerder van het openbaar onderwijs in onze gemeente, heeft ook in de ouderavond bij de Bonte Klaver gesteld dat de school open blijft, dat het aantal leerlingen en de beweging van het aantal leerlingen uiteraard nauwlettend wordt gevolgd, om vooral te zorgen dat de goede kwaliteit van onderwijs ook geborgd wordt, zou dat leerlingenaantal verder terug gaan lopen. Ook is besloten dat spoor de school vanaf het jaar 2012 onder een eenhoofdige directie brengt. Dus een andere spoorschool zal directie voeren, ook over de Bonte Klaver. En dat is dus een methode om in financiële zin in elk geval de school ook open te kunnen houden. Maar nogmaals, de crux daarvan ligt in feite bij de ouders.
Dank u wel. Dan zijn we bij het agendapunt. Vragen aan de portefeuillehouder. Ik kijk naar rechts. Niemand. Ik kijk naar links. Mevrouw Jonk.
Dank u, voorzitter. Ik heb twee, mogelijk drie vragen. De eerste vraag is, wat is de status van het verkeersonderzoek van de verkeersouders van de Blauwe Morgenster? De tweede vraag, opmerking, is de aanpassing van de Purmerende Weg is een feit. De fietssuggestiestroken zijn aangebracht. Wat is er eventueel nog mogelijk met betrekking tot betere verlichting van de Purmerende Weg? En mijn derde vraag is, maar het zou ook kunnen dat dat bij de heer Dings thuis hoort. Er komt een functiewijziging van het voormalig politiebureau. Dit wordt kinderopvang. Hoe is het dan voor ouders met halen en brengen van kinderen geregeld wat betreft het parkeren? Dat waren mijn vragen. Dank u.
Dank u wel. Drie vragen voor de heer Klaver.
Ja, waarbij ik, waar het gaat om politiebureau, toch denk dat collega Dings aanstonds aanschuift en u daar iets over zal gaan zeggen. De verkeersouders van de Blauwe Morgenster die hebben eerder al een rapport aangeboden. Daar heeft u al kennis van genomen. Ze hebben maatregelen voorgesteld op de korte termijn, middellange termijn, lange termijn. En de maatregelen op de korte termijn die zijn bewilligd. Daar stemt het college ook mee in. En die worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Wellicht op nog enkele kleine details na waar naar gekeken wordt. En er ligt nog een vraag bij de stadsregio of er vanuit die hoek ook mede gefinancierd kan gaan worden. Maar dat gaat zijn gang en dat gaat tot volle tevredenheid ook van de verkeersouders. Over een compliment voor die groep mensen die daar heel enthousiast tegenaan gaat en die dat ook uitdraagt bij de andere ouders van de kinderen. En dat is ook nodig. Ja, de Purmerenderweg, de fietssuggestiestroken die u zegt, ze zijn er al. Ik dacht dat het 13, 14 juli zal zijn deze week. Hè. Dus eind deze week, ijs en wederdienende, zullen die rode fietssuggestiestroken aangelicht gaan worden. U spreekt dan over verlichting. Anders dan de verlichting die er is?
Ja, deze zomermaanden valt het misschien iets minder op. Maar wij denken dat er toch eens kritisch gekeken moet worden naar bepaalde punten wat betreft de verlichting. De verkeersdrempels, en dat zijn natuurlijk ook de kruisingen, de T-splitsingen, worden goed uitgelicht. Maar ook, er zijn toch wat donkere stukken in onze herinnering in de wintermaanden.
Ja, voorzitter, dan zal ik dit meenemen naar het Hoogheemraadschap. Om te kijken hoe die intervallen zijn, die afstanden. Ik weet ze voor de meeste wegen. Ik vraag me af of het daar anders is, maar daar wordt naar gekeken.
Hiermee zijn in ieder geval de twee vragen beantwoord. De volgende schuift door naar de heer Dings. We komen bij agenda punt 12. Behandelen eindrapportage herstructurering accommodatiebeleid. Misschien niet relevant, maar een groot deel van diegenen die eraan gewerkt hebben zijn vanavond aanwezig. Welkom. Laat het niet van invloed zijn op uw mening over deze rapportage. Ik ben rond. Ik kijk naar rechts. Fractie VVD. De heer Van Twisk.
Dank u wel, voorzitter. Het behandelen van de herstructurering accommodatiebeleid, de HAP. Mooi, de HAP. Het was ook een hele HAP volgens mij. Met verbazing heeft de VVD deze problematiek gevolgd sinds de vertrouwelijke brief met knelpunten in oktober 2010. De gemeente heeft een projectgroep, de HAP, samengesteld en heeft een start gemaakt om de vele onvolkomenheden in de contracten, afspraken, factureringen, verplichtingen en verslagleggingen boven water te krijgen van de gemeentelijke accommodaties. Via twee tussenrapportages vanaf november vorig jaar tot april dit jaar zijn we op de hoogte gehouden van de acties en vorderingen. De VVD vond en vindt dat de voortgang sneller resultaten had moeten kunnen geven. Maar door de complexheid en de te vele zaken in deze is dat niet haalbaar gebleken. De VVD was en is kritisch op dit punt. Dit is een belangrijk onderwerp voor ons. Na het lezen van deze stukken komen wij tot de conclusie dat dit geen eindrapportage is, maar wederom een tussenrapportage. Deze rapportage is volgens ons nog te positief geschreven, want er zijn nog te veel open einden en onderzoeken nodig. En door bij het stoplichtenmodel rood uit te schakelen, dan ben je er nog niet. Want de meeste rode balken waren weg, maar ik kan er nog wel een paar verzinnen. Het rapport schrijft bij diverse accommodaties dat er nog nader onderzoek nodig is. Dat de plan nog niet af is. We zijn nog in gesprek. Nog geen overeenstemming is. Naar verwachting na de zomervakantie. Duidelijkheid eind december. Allemaal open einde. De VVD wil nu niet inhoudelijk op de afzonderlijke punten ingaan, maar wil wel reageren op de totale inhoud, de procedure en de toekomst. De VVD constateert dat een aantal stellingnames waar wij het niet eens zijn. Bijvoorbeeld de financiële gevolgen. U stelt dat op begrotingsniveau geen financiële nadelige gevolgen zijn ondervonden door de onvoldoende of niet juiste vastgelegde afspraken. Tevens meldt u dat de gemeente na deze herstructurering meer inkomsten kan realiseren op diverse accommodaties. Dit ruimt niet. Dit past niet bij elkaar. Als je iets te laag of niet begroot en je incasseert het ook niet, dan heb je wel degelijke nadelige financiële gevolgen. Je had veel meer kunnen hebben. Het is maar hoe je het schrijft. Wij zien ook dat enkele voorgestelde nieuwe overeenkomsten nog niet gedragen worden door de gebruikers, CQ huurders. Dit zijn risico's. Bij de meetbare doelstelling constateren wij een belangrijk deel, schrijft de college, een belangrijk deel van de doelstellingen zijn inmiddels bereikt. Het einde is in zicht, schrijft u. Hier zijn wij, gelezen deze rapportage, nog niet van overtuigd. Want het belangrijkste is volgens ons de bevestiging van alle afspraken en de ondertekening van de nieuwe contracten. Dan is het einde in zicht. Kortom, er is nog veel werk te verrichten alvorens een eindrapportage aangeleverd kan worden. Een vraag aan het college. De uitkomsten van de diverse onderhandelingen zijn nog niet bekend. En tot op heden zijn er nog geen juridische of andere consequenties voor de gemeente of haar partners. Die zijn er nog niet. Kan het college aangeven of er juridische of financiële consequenties te verwachten zijn, desnoods in percentage? Een vraag aan aan de collega-fracties, aan de andere partijen. Wij willen graag weten of de andere partijen dit ook een eindrapportage vindt, of dat ze het ook een tussenrapportage vinden. Dit in eerste termijn.
Dank u wel. Mevrouw Van den Berg.
Nou, ik wil meteen even aansluiten op wat de VVD hierop zei. Er moet nog heel wat werk gezet worden, maar er is ook wel heel veel gedaan. Op taaie dossiers is een basis gelegd. Wij zien het ook als een basis. Maar er moet nog wel veel gebeuren, er moet veel gebouwd worden nog. Waar we wel een beetje door op het verkeerde been zijn gezet, is door de tekst die het stoplichtmodel gebruikt van de stand van zaken. Volgens ons was dat meer de beginsituatie waarin het uitgewerkt werd. En niet op dit moment de stand van zaken. Want dan zijn er nog wel heel veel dingen eigenlijk oranje in plaats van groen. We hopen dan ook dat in de laatste stand die we in november, december tegemoet mogen zien. En daar haak ik dus in op het antwoord van de heer Van Twisk. Dat dat wat duidelijker gesteld gaat worden. Van waar zijn we gekomen en waar zitten we nu? Dan kun je ook die stoplichten beter interpreteren. Gezien de tijd ga ik er alleen maar van uit. Zal ik alleen maar even aansluiten op wat de VVD ook zei over de financiële gevolgen. Daar zijn we het met de VVD eens. En als laatste wil ik nog een vraag stellen over de exploitatie van het MFC. Daar is alles mee gestart. En mijn fractie is dan ook eigenlijk heel erg nieuwsgierig wanneer we die uiteindelijke exploitatie in de raadscommissie mogen bespreken. Ik hou het even hierbij.
Dank u wel. De heer commandeur.
Voorzitter, een aantal malen hebben wij als commissie over dit dossier gesproken. En aanvankelijk, toen we voor het eerst geconfronteerd werden, dan bevang je een gevoel van, dat is een grote treurnis. Dat je, mijn god, hoe kan dit zo in de modder gereden zijn in al die jaren? Want het is een drama wat al uit het verleden natuurlijk stamt. Dat is wel heel duidelijk. Dat er stevig aan gewerkt is, dat erken ik. Dat blijkt ook uit de rapportages. Maar, voorzitter, het is bij lange na niet af. En het voordeel is, als je niet als eerste bent, dan kan je wat sneller. Want daar dank ik ook de heer Van Twisk voor. Hij heeft belangrijk voorwerk gedaan. Hij noemt een aantal voorbeelden, die ga ik dus niet noemen. Het is bij lange na niet af. En wat ik de portefeuillehouder ook toch wel wat kwalijk neem, ik heb het gevoel dat het gevoel van urgentie niet helemaal daar is. Het wordt toch wat vergoeilijkend beschreven. Dat komt wel. Dat is al geborgd in de organisatie, lees ik een aantal keren. En dat betekent gewoon dat er nog afspraken, de beginselen zijn aangezet. Maar dan kun je niet zeggen dat dat al geborgd is, want dat moet je dan juist vastleggen. Dus af en toe, denk ik, wordt werkelijk beseft wat er aan de hand is aan ellende. Over de financiën, daar wordt al iets over gezegd door de heer Van Twist. Dat laat ik nu zitten. Daar heeft hij volkomen gelijk aan. Natuurlijk weet u helemaal niet of dat veel financiële problemen gaat opleveren. Want we zijn nog niet aan het eind. Dat is veel te optimistisch. In ieder geval, imagoschade heeft dit dossier zeker opgeleverd. Eén klein voorbeeld. Hoe problematisch het nog kan worden. En dan stop ik bijna, voorzitter. De Spelenmei. Dat is een relatief nieuw probleemgebied, als ik het mag zeggen, dat toegevoegd is. Ook daar zijn de zaken niet goed geregeld. Terwijl toch de problematiek al speelde. De problematiek op de andere deelgebieden, zoals de huisvestingsscholen, de sportgebieden, etc. Dan denk je, dan trekt men lering, dan zal daar geregeld zijn. Nee, men weet daar de huur nog niet van. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je als bestuur van de Spelen mij zegt, nee, daar ben ik het niet mee eens, ik accepteer het niet. Dan gaan we maar weer terug naar het oude gebied. Ja, dat is er even niet. Nou, dan zit je wel in een aardige spagaat, kan ik u verzekeren. En dat is maar één voorbeeld waarbij dit dossier eigenlijk in zijn volle omvang duidelijk wordt hoe beroerd het is. Er zijn ook anderen die wat mij betreft zwaar gefaald hebben. En dan denk ik aan professionals als mensen van het kadaster. Die hebben toch opdracht gekregen. Dan komt toch duidelijk uit van dat is toebehorend aan die eigenaar. Ik begrijp daar niets van. Het notariaat. Hoe kunnen notarissen dingen opschrijven die dan kennelijk onduidelijk zijn? Dan hebben ze of verkeerde gegevens aangeleverd gekregen of zij hebben ook zelf brommelwerk geleverd. Ik ben erg teleurgesteld en mevrouw Van den Berg had het over december. Dan ga ik uit van 2011, mevrouw Van den Berg, u ook? Goed. Ja, maar dan zijn we toch teleurgesteld, want dit zou het eind, de eindreportage zijn, dacht ik. Ja, Teleurgesteld. Dat is het eindoordeel, voorlopige eindoordeel, want in december gaan we nog een keer van het CDA.
Dank u wel, heer commandeur. Fractie D66 van de heer Groot.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. D66 bekijkt het louter politiek.
Moeten we wel even. Meneer Groot?
Ja, dit is een management op. Ik zeg, D66 bekijkt het louter politiek. Er ligt hier een rapportage van een college die zegt dat het dossier ten einde is. Wat hebben we geleerd? Ik denk dat we als raad hebben geleerd dat wij bij aanlegbesluiten veel meer moeten doorvragen op beheer- en exploitatiezaken. Ik heb het aanlegbesluit gezien en ook deze raad mag zich aantrekken dat we dat hebben laten passeren, want er waren veel zwarte dan wel niet ingevulde zaken. Dus, bij aanlegbesluit, ook voor die spelen mij aandacht voor beheer en exploitatie. Het is goed om te zien dat onze organisatie kan bijschakelen, dat ze flexibel zijn en als de routines tekortschieten, dat zij dus in staat zijn om projectmatig toch een slag te slaan daar waar dingen niet goed zijn gegaan. Dus complimenten aan de organisatie en ook aan het bestuur omdat ze dat toch ter hand hebben genomen. Het is ook duidelijk dat de college rapporteert dat er lucht zit in de exploitatie van onze accommodaties. Waarvan akte? Dat is een politiek statement. Kun je zeggen, nou, dat is wel rijkelijk laat. Lucht had je er al lang al uit moeten persen. Wij verwachten dan in de begroting een voorstel. Wij hopen ook op correcte facturering. Nee, dus dat de routine het nu goed, en dat staat er, goed borgt. Dus wij verwachten geen incidenten meer ten aanzien van beheerders die zeggen dat de huisbaas, schuinstreep de gemeente, niet op tijd zijn facturen stuurt. Dat is met deze rapportage, zeg maar over en uit, dat staat er. Dus daar kunnen we gewoon op sturen. En zo wordt het ook. We gaan niet doorvragen op de kosten van de projectorganisatie. We verwachten dat die correct zijn verantwoord in de lopende begroting, niet in andere programma's. En wij hopen dat met de vrijval van de uren van de voorzitter er in dienstagenda ruimte is voor het begeleiden van een stagiair die bijvoorbeeld een onderzoek kan doen naar 30-40-30. En wat mij betreft zoeken we een stagiair met een CDA-keurmerk, zodat we allemaal heel blij zijn. Nou, dat was het.
Dank u wel. Neemt de Polderpartij. Mevrouw Jonk.
Dank u, voorzitter. Ik wil allereerst de complimenten geven toch aan en ieder die hieraan meegewerkt heeft. Er waren punten bij, of er was in ieder geval een punt bij wat al liep vanaf 1972. En ja, ik vind het heel bijzonder dat je dat dan allemaal moet uitzoeken enzovoort. En er zijn zeker partijen die daar dingen hebben laten liggen. Er zijn nog veel oranje vlakken en die moeten ook zeker nog groen worden. Toch lijkt het er inderdaad nu op, en ja, daar willen wij toch wel naar kijken, dat de consequenties lijken toch lang niet zo ernstig als vooraf verwacht werd. Een goede vervolging is nu juist heel belangrijk. En dat laat deze rapportage
ook
zien.
Mevrouw Jong, waar baseert u dat op? Want het is nog lang niet af. Hoe kunt u dan zeggen?
Nee, dat heb ik ook niet gezegd dat het af is. Want er zijn veel oranje vlakken.
Het ziet er goed uit, zegt u.
Ja, ik vind het zeker wel.
Maar het is nog niet af.
Nee,
commandeur, mevrouw Jonk is aan het woord.
Wat nu te zien is, ziet er goed uit. Dat is de mening van de BPP. De rapportage laat ook zien dat er in de toekomst beter gekeken kan worden naar vastgoedbeleid. En dat er een verdiencapaciteit zou kunnen zijn, zoals ook de BPP in de algemene beschouwingen heeft aangegeven. Een van de vragen die wij nog wel hebben is, hoe zit het met de relatie tussen de voetbalvereniging ZOB en de stichting Sportpromotion, wat betreft het vervangen van eventueel kunstgrasvelden. De afschrijving is 15 jaar en een van de punten is bijvoorbeeld ook daarnaar kritisch te kijken. Want dit wordt veel meer gebruikt. En dat zijn allemaal punten die inderdaad in de toekomst meegenomen moeten worden. En daarom zien wij dit als een stevige tussenrapportage. Maar de eindrapportage zien wij met een goed vertrouwen tegemoet in november.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Klaver.
Nederlands. Dank u wel, voorzitter. Ja, een eindrapportage herstructureren accommodatiebeleid. En dat moet u zien als een afronding van het project. Het project herstructurering accommodatiebeleid. En dat impliceert dus niet dat alles klaar is. En dat zegt u heel terecht. Nee, dat is niet zo. En dat staat ook heel duidelijk beschreven. Alle gesprekken en alles wat dus door de projectgroep tot nog toe op de rit is gezet, dat heeft wel degelijk een vervolg. Gesprekken met verschillende partijen die gaan uiteraard voort. En uiteraard moet daarin ook een afronding komen waar het gaat om bijvoorbeeld iets van huursommen en zo. En dan gaat het vooral eerst het punt onderwijshuisvesting, dat wordt bij de kop gepakt om te kijken hoe wij daarmee omgaan. Dat is een problematiek die overigens niet alleen in Beemster speelt, maar die in het hele spoorgebied speelt. Ook collega portefeuillehouders worstelen daarmee, als ook spoor zelf en wellicht ook Floren. Het gaat erom om te kijken wie recht heeft op welk deel. En als dat helder wordt, dan kan ook gekeken worden van hoe hoog zijn dan die tarieven. En hebben we het dan over een maatschappelijke verhuur of hebben we het eventueel ook over een zakelijke verhuur? Mevrouw Jonk, u zei daar iets over. En daar zitten verschillende tarieven zullen daarop komen. En dan komen wij ook gelijk bij datgene wat de Beemsterpolderpartij in haar algemene beschouwingen zei van college, zorg dat je gemeentelijk vastgoed kostendekkend verhuurt of in elk geval met een hogere opbrengstpotentie verhuurt. Ja, die richting zal opgekeken worden met die enkele partijen waarbij dat van toepassing kan zijn. En dan zal dat dus een plus zijn. Betekent dat dan dat je in het verleden iets hebt laten liggen? Nou, meneer Van Twist, je zou dat zo kunnen stellen. In het verleden zijn wij daar te gemakkelijk mee omgegaan en partijen hebben dus op een hele makkelijke wijze kunnen profiteren van de voorzieningen die de gemeente Beemster heeft. Je kunt het ook als een plus zien, maar dat daar een paar euro's zijn blijven liggen, dat sluit ik niet uit. Maar het is dan nu het moment, op het punt waar de projectgroep dus nu gekomen is, om vanaf nu te zeggen van partijen, zo en zo zitten we erin, zo en zo maken wij de afspraken en dat zijn de prijzen en dat brengt dat plus als plus mee voor de verdere begrotingen en de verdere jaarrekeningen. Ja, en dat u zegt van, goh, het heeft lang geduurd of te lang geduurd, er wordt verschillend tegen aangekeken. Anderen van u zeggen van, goh, er is erg veel werk gezegd, verzet. U geeft terecht een compliment aan de mensen van de projectgroep. Dat doe ik vanuit mijzelf op dit moment ook. Er is ontzettend veel werk gezet. En dat de winst daarvan is dat er ook een solidere organisatie staat van mensen die drommels goed weten wat zij aan elkaar hebben en hoe zij problemen of eventueel andere vraagstukken die in de toekomst ook naar de gemeente toekomen moeten aanpakken en tot een goed einde moeten brengen. Dus tot zover waar het gaat om financiële gevolgen, waarvan wij zeggen, nou, ze zijn er in feite niet, maar nogmaals, er kan iets blijven liggen. Nou, relaties met de huurders, de gesprekken die verlopen goed, dat we het op alle punten eens zijn, dat hoort u mij daarmee niet zeggen, maar in de richting van het einde van dit jaar moet dat wel degelijk allemaal goed geland zijn bij alle partijen. En alle partijen moeten zich daar dus ook op enig moment in kunnen vinden. Daar kwam langs de exploitatie van het MFC, Partij van de Arbeid. U was daar nieuwsgierig naar. Ja, natuurlijk. Op enig moment als alle financiële parameters bekend zijn, dus niet alleen de investering, maar ook datgene wat het oplevert aan huurinkomsten, maar ook wat toegerekend moet worden, welk rentepercentage dat moet zijn, et cetera. Dan komt die lang verwachte reportage waar D66 ook naar uitziet. En dan zien wij dus precies wat de kosten van het multifunctioneel centrum zijn ten opzichte van de prognose zoals die in 2006 eerst was en zoals die daarna ooit een keer is bijgesteld. Een aantal parameters zijn veranderd, er zitten plussen in, daar zitten minnen in. Ik ben er zelf ook nieuwsgierig naar. Maar ik zie dat met vertrouwen tegemoet. Ja, spelen mij, daar wordt over gesproken en inderdaad, zij zijn van start gegaan op een prachtig mooie plek. Spelen mij moet gezien worden als een maatschappelijke organisatie waar je geen zakelijke huur van zult kunnen vragen. Dus daar wordt in goed overleg gekeken naar een huursom die goed te behappen is. Maar nogmaals, het maatschappelijk doel, ook van een Spelen mij, staat wat dat betreft voorop.
Nou, de financiële ruimte in de accommodatie, ja, die is er dus daar waar sprake is van een commerciële verhuur. En daar moet dus op gelet gaan worden om dat in de toekomst beter te borgen. En daar is dan ongetwijfeld een plus in te vinden die ook een ondersteuning is voor sowieso voor de begrotingen van Beemster zelf. Nogmaals, met het vastgoed iets verdienen. En dan heeft u het mevrouw Jonk over de relatie tussen ZOB en de Stichting Sportpromotie. Ook dat is nog een onderwerp van nadere onderhandeling. De Stichting Sportpromotie, daar zie ik een zakelijk belang in. Dus uiteraard wordt bekeken wat het extra beslag is van de kunstgrasvelden. Dat is uit te drukken in uren. En dat is te relateren aan de afschrijvingstermijn en de verwachte levensduur. En dan is daar is een rekensom op los te laten om te zeggen van kijk, dan moet daar in huurpenningen zoveel extra tevoorschijn komen om een eventuele eerdere slijtage, eerdere vervanging in financiële zin ook te kunnen trekken. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Behoefte aan een tweede termijn? Ik denk het wel. Houdt u het zo kort mogelijk, maar zeg wel wat u wilt zeggen. De heer Van Twisk.
Dat doen wij meestal. Dank u wel, voorzitter. Ja, één ding. Ik heb in mijn betoog daar niet over gehad, maar uiteraard een compliment aan de werkgroep. Want inderdaad, er is veel werk verzet. Dat kan je inderdaad ook wel zien. Maar dat komt ook door de complexe zaken die erin naar voren komen. En het is niet één zaak, het zijn helaas heel veel zaken. En ik denk ook dat daar mensen aan gewerkt hebben die de zaken niet eens opgestart hebben ooit. Dus dat is extra moeilijk om daaraan te werken. Dus het is al gezegd door anderen ook, maar ook een compliment aan die mensen. Aan de mensen die eraan gewerkt hebben. De wethouder zei ook, er kan iets blijven liggen in euro's. Daar waren wij het ook mee eens, want dat kon je tussen de regels doorlezen. Ik heb alleen nog niet gehoord wat voor juridische gevolgen een en ander kan hebben. En ik denk, als ik een paar zaken doorlees, dat er wel een aantal juridische gevolgen aan kunnen blijven hangen. En daarvan willen wij graag niet meer voor de vakanties, maar wel in de loop van september, oktober, dat er misschien inzicht is welke juridische gevolgen het kan hebben. Wij willen als VVD ook, en het is net ook al genoemd, in ieder geval voor het einde van dit jaar, eind december, een echt eindrapport. En dan moet het ook echt een eindrapport zijn, met tussentijd stand van zaken melden. En de laatste vraag die we dan nog hebben, waarom is dit een tussenrapportage genoemd? Of een eindrapportage genoemd en niet een tussenrapportage. Dat was het.
Dank u wel. Mevrouw Van den Berg.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb nog een voorstel gedaan om de rapportage misschien iets wat duidelijker te geven door de stand van zaken de beginsituatie te noemen. Ik weet niet of de wethouder daar nog even op kan reageren.
Dank u wel, de heer commandeur.
Nou, ik denk dat ik tamelijk duidelijk was in de eerste instantie, voorzitter. Ja, natuurlijk. De werkgroep heeft, die kun je lof toezwaaien en dat kost me ook geen enkele moeite. En dat doe ik ook graag. Dat zie ik ook. De rapportages die we tot nog toe gekregen hebben, die ademen degelijkheid uit. Maar de heer Van Twist zei het, die werken aan een gigantisch probleem. En ja, nogmaals, hier en daar is de uitkomst duidelijk, maar op talloze gebieden niet. En ik vind dat de wethouder te weinig uitstraalt dat hij hier met een heel zwaar en, ja, ik vind het een lelijk probleem voor ons. Hij is nergens op mijn woorden ingegaan, vind ik ook prima. Ik noem het bijvoorbeeld imago-schade. Schade ten opzichte van vrijwilligers. Het heeft maar heel weinig gescheeld op bijvoorbeeld het buurthuisbestuur. Was vertrokken volgens mij. Ja, ik vind dat ernstig. En nogmaals, dat er nu hard aan gewerkt wordt, dat erken ik. Maar noem het dan bijvoorbeeld ook geen eindreportage. Dat vind ik verdoezelend. Dit is, ik denk dat je 80% bent, maar nog, nou, dan ben ik nog mild. Een suggestie nog ten slotte, voorzitter. Die onderwijsproblematiek, daar begrijp ik ook werkelijk niet van dat dat niet opgelost kan worden. dat speelt bij zoveel gemeenten. Dat is toch na te vragen bij de VNG. Dat ligt volgens mij panklare oplossingen. Ik kan me niet voorstellen dat het zo ingewikkeld is. Maar nogmaals, vanaf 1972 is dit een probleem. Mevrouw Jonk noemde het ook. Ik wens u nu, tot slot, laat ik positief eindigen. Meneer Klaver, heel veel succes. En we wachten het in december af. En wellicht kunnen we dan strooien met complimenten. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Groot.
Voorzitter, bij interruptie even. Ik vind dat de heer commandeur heel de zware bewoordingen heeft gebruikt. Nu wenst hij de wethouder eventjes complimenten. Maar ik verwachtte eigenlijk misschien iets, een motie met politieke consequenties of zo. Want u maakt zich er nu wel heel makkelijk vanaf.
Nou, ik stroom niet met complimenten. Ik zei dat ik de hoop uitsprak dat ik in december een compliment kan uitdelen. Dat betekent nu dat ik geen compliment uitdeel. En als u op een motie zit te wachten, meneer De Waal, die u dan gezellig afschiet. Nou, daar ben ik nog niet aan toe. Maar bedankt voor de suggestie misschien.
U heeft
de avond is nog jong.
Uw bezorgdheid uitgesproken. De heer Groot wellicht.
Ja, dank u wel meneer de voorzitter. D66 zegt, dit is een eindrapport van het college die zegt het lek is boven water. Wij hebben er vertrouwen in dat wij niet meer met financiële, juridische of andere risico's naar u gaan toekomen. En wij hebben het geborgd in de routine van de organisatie. Dat is een eindrapport. Want dat rapport, met alle respect, dat is een managementrapportage. Die kregen wij ter kennisname, maar dan moeten we op dat niveau niet gaan zitten, lijkt mij. Ik vind het overigens dan ten tweede en ten laatste jammer dat de wethouder voorbij gaat aan mijn geleerde les dat er bij aanlegbesluiten meer aandacht moet zijn voor beheer en exploitatie. Ik kan me voorstellen dat de wethouder financiën toch zegt, nou, een goede suggestie, ik neem het op in mijn checklist, ik neem het op in mijn format voor, sorry meneer de commandeur, voor het modelformulier voor de kredietaanvraag of het aanlegbesluit. En als hij dat nou niet toezegt, dan kom ik wel met een motie. Dank u wel.
Mevrouw Jonk.
Wij zullen inderdaad aan het einde van het jaar alle consequenties kunnen zien. Wij hebben daar wel vertrouwen in. En ik wil dat vertrouwen aan de projectgroep en aan de wethouder meegeven. En dan zullen we verder zien.
Dank u wel. Wellicht de heer Klaver nog tot slot.
Sorry, de splitsingsakte die aanvankelijk gemaakt is, die is wel degelijk op basis van een kadastrale uitmeting geweest, maar bleek later niet werkbaar. En dat is dus later aan het licht gekomen, dat daar andere lijnen en andere grenzen gekozen hadden moeten worden, waar het ging over de school, over de stichting kinderopvang, et cetera. Dus dat is een uitmeting die dus opnieuw gedaan gaat worden, zodat die wel werkbaar is. Nou, juridisch, dat er juridische consequenties zijn, op het ogenblik zien we ze niet. En ik maak me sterk dat dat ook zo blijft. Maar nogmaals, in de loop van dit jaar, dan krijgt u een laatste verslaglegging van alle zaken die nu nog opgepikt moeten gaan worden. En natuurlijk, meneer commandeur, u zei 80%, dat heb ik eerder al een paar keer genoemd. Voor de zomerreces zal daar een rapportage zijn. Is dat dus een eindrapportage? Een eindrapportage als projectgroep. En dat behelst inderdaad ongeveer 80%. En die andere 20 zijn al die zaken wat allemaal dus op de rails staat. En wat in goed overleg met al die partijen waar wij mee spreken zijn beslag gaat vinden. En dat is gelijk iets waarmee imago ook weer terugkomt. En ik bestrijd dat imago overal weg was. Dat mensen daar hier en daar moeite mee hadden. En dat er mensen waren van die ooit wel gezegd hebben van goh, ik kap ermee, dat zal best zo zijn. Maar dat in grote lijnen het imago weg is, dat bestrijd ik. En dat komt ongetwijfeld weer terug. En onderwijshuisvesting, ja, dat is ingewikkeld. Ondanks dat er gewoon een VNG model is. En dat bewijst wel het feit dat ook collega gemeenten daarnaar zoeken hoe daar precies mee om te gaan. En dat doen de onderwijsorganisaties zelf dus ook. Maar op enig moment vinden wij elkaar. Ja, en in feite heeft de heer Groot gelijk. Al die details waar we het nu over hebben, dat is in feite een zaak van management. Maar nogmaals, eind december, dan komt daar een nadere verslaglegging van hoe ver we er dan in zitten. En dan ga ik ervan uit dat we dan kunnen zeggen, er is sprake van 100% voor elkaar en ook 100% geborgd. Ja. Ja, meneer Groot, natuurlijk zei u van, er spelen mij, als u dus begint met een investering, van zorg dus ook dat je gelijk weet van hoe je de exploitatie gaat doen en hoe je die borgt in de komende 10, 20 en 45 jaar. Als het gaat om de levensduur van een gebouw, om niet te noemen. Nou, daar wordt op gelet en ook dat is inmiddels zo geborgd in de organisatie. Dus als wij weer met een dergelijke investering te maken hebben, dan komt dat daar gelijk bij.
Dank u wel. Ik kijk even naar mevrouw Van den Berg of haar vraag is beantwoord. Dat is dus niet zo. Het voorstel een tussenrapportage van de Partij van de Arbeid.
Ik had het over het verwarrende. Er staat in de tekst steeds stand van zaken. Maar dat is eigenlijk de stand van zaken toen er begonnen was. En je leest het steeds alsof het de stand van zaken die het nu is beschrijft. Tenminste, daar ben ik achter gekomen dat het dus de beginsituatie is.
Nee, het is uit, we gaan uit van de beginsituatie en die heeft u nu voor de derde keer, kunt u het voortschrijdend geheel zien. Dus dat is de stand van zaken op dat moment, dus dat is de voortschrijding.
Dank u wel, deels kritiek van de commissie, deels lof. En ik denk dat u nog een aardige klus heeft om eind december dit af te ronden. Hiermee sluit ik dit agendapunt ook af. Ik kom agendapunt 13, vragen aan de heer Dings. Uw verzoek is om de vragen indien nodig te stellen. En dan zo concreet mogelijk. En dat geldt ook voor de beantwoording. Ik kijk in het rond. Mevrouw Helder.
Ja, dank u voorzitter. Eén vraag aan de heer Dings. Vorig jaar heeft het bureau des Beemsters een oproep gedaan aan de Beemsterlingen om mee te denken over energiebronnen en techniek in het kader van duurzaamheid. Hebben de mensen die hierop gereageerd hebben een reactie gehad van wat er met hun UD is gebeurd?
Dank u wel. Nog andere vragen voor de heer Dings? Rechts, niet, links. Mevrouw Jonk.
Ik had hem al eerder gesteld eigenlijk. Ik weet niet of ik hem nog een keer moet stellen.
Nee, die is daar. Ja. Dan was er bij het CDA nog iets blijven hangen over zorgboerderijen. Heeft de heer Hefting dat naar behoren beantwoord? Of heeft de heer Dings daar nog iets aan toe te voegen?
Nou,
ik heb er een aantekening van, maar ik heb de vraag...
Ja, daar heeft u gelijk in, voorzitter. Maar laten we dat maar even zitten. Dank u wel. Zitten.
Het woord is aan de heer Dings.
Ja, die mensen hebben niet in alle gevallen een antwoord gehad op dat moment, omdat we dat met name via de werkgroep Energie en Landschap hebben laten lopen. En daar is op enig moment dat idee van de conferentie geboren. En in die conferentie zijn vervolgens een groot aantal ideeën naar voren toegekomen. Dat zijn in feite ook de ideeën die van tevoren door mensen zijn ingebracht. En die... Daar zijn we nu mee aan het werk om daar iets mee te doen en om prioriteiten daarin aan te geven. En in specifieke gevallen zijn er wel contacten geweest met betrokkenen. Maar daar is wel ook door de gang van zaken rondom Energie en Landschap en de keuze van het voor de conferentie is daar misschien niet altijd alles even goed gegaan. Dus dat, en wat betreft de functiewijziging van het politiebureau, ja, een van de beoordelingscriteria zal ongetwijfeld zijn de verkeersdruk. En daar zal ook wel door omwonenden, het is in elk geval mij één zienswijze bekend waar dat aan de orde komt. Er mag vanuit gegaan worden dat er goed naar gekeken gaat worden wat dat voor verkeersbewegingen met zich meebrengt.
Dank u wel. Agendapunt 14. Voorstel tot het vaststellen van de verordening wet inburgering 2011. Is er iemand van de commissieleden die daar nog iets over wil zeggen? Ik kijk in het rond. Niemand. De heer Heijmans.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal het wel kort maken, want het wordt erg laat inmiddels.
We vinden het goed dat in deze verordening staat dat een inburgeraar zelf verantwoordelijk is om op de juiste wijze in te burgeren. De gemeente wil aan vrijwillige inburgeraars geen aanbiedingen meer doen om in te burgeren. Maar ook een vrijwillige inburgeraar is of kan een zwakkere zijn in de samenleving. En het lijkt ons toch wel een goede zaak als de gemeente juist wel aanbiedingen doet. Alleen, en ik heb dat in het begin al net al gezegd, een inburgeraar is zelf verantwoordelijk. Dat zou kunnen betekenen dat hij wel voor de kosten moet opdraaien, maar biedt ze in ieder geval wat aan. En als deze inburgeraar de kosten niet kan betalen, dan kan er altijd een beroep worden gedaan op de bijzondere bijstand. En daar moet dan ook op gewezen worden. Een aanvullend punt hierbij zou kunnen zijn dat binnen deze gemeente zijn mensen met een uitkering. En wellicht dat die ingezet zouden kunnen worden voor maatschappelijke redzaamheid, inburgering, verwerving van Nederlandse taal en dat soort zaken. Kijk daar eens naar in het kader van deze vordering.
Dank u wel. Hier zit mogelijk een voorstelwijziging achter verborgen. Mogelijk kunt u ook in die lijn uw antwoord geven. Dan zou die doorgeschoven worden naar de vergadering van 13 september.
Nou, dat is denk ik niet nodig. Kijk, we staan aan de vooravond van een aantal wijzigingen en met name de laatste wijziging die de heer Heijmans voorstelt, die zal ook onderdeel uitmaken van de wijziging van de wet werk en bijstand zoals die per 1 januari is voorzien. Dus ik denk niet dat het nu zinvol is om daar nog op te anticiperen, omdat dat gewoon in de eerstvolgende wijziging van de verordening op de wet werk en bijstand zal worden meegenomen. En die suggestie is natuurlijk de moeite waard. En wat betreft de eigen verantwoordelijkheid, die zullen we stimuleren. Maar dat betekent ook dat mensen zelf zullen moeten vragen of ze die keuzes of ze die taalbegeleiding willen maken en of willen volgen. En kijk, als dat tot aanspraak op eventuele hardheidsclausules leidt, dan kunnen we daar natuurlijk altijd naar kijken. Maar dat is dan een gevalsbehandeling.
Dank u wel. Kan de commissie zich vinden in de plaats op de A-lijst van deze raadsvergadering vanavond? Ja, dank u wel. Dat brengt ons bij agenda punt 15. Voorstel om ermee in te stemmen dat de gemeente geen actief beleid voert ter stimulering van de realisatie van maatschappelijke stage voor voortgezet onderwijsleerlingen uit Beemster. Kijk de commissie rond. In ieder geval mevrouw Segers.
Dank u voorzitter. Een verbazend voorstel wat ons betreft. De gemeente krijgt gelden. Het is een heel klein bedrag. Maar het is wel een goede stimulering om jonge vrijwilligers te werven. Het is een prachtige kans om de samenwerking tussen onderwijs en gemeente en de organisaties die een beroep doen en afhankelijk zijn van vrijwilligers, om daar in te investeren voor de toekomst. Er is een voorstel gedaan, of gezegd van het is allemaal te duur wat aangeboden wordt. We weten allemaal dat het verplicht is voor het onderwijs om die maatschappelijke stages aan te bieden. En wij denken dat op het moment dat je elk jaar enkele organisaties in de gelegenheid stelt om deskundig te worden op dit terrein, dat het een zwaar kleef aan situatie wordt. Beemster is ontzettend sterk in het elkaar helpen en ondersteunen, ook de vrijwilligersorganisaties onderling. Dus een kwestie van één keer beginnen. Dus wij pleiten er heel erg voor om die middelen te bestemmen waar ze voor bedoeld zijn. En dat is ondersteuning van organisaties om maatschappelijke stages voor scholieren in de Beemster te organiseren. Wij constateren dat de Beemster jongeren heel graag in de eigen gemeente vrijwilligerswerk willen verrichten. Nou, dat zou ik met twee armen willen beetpakken en daar dan ook de faciliteiten voor aanbieden. Het gaat echt om een heel klein bedrag, maar we moeten het wel inzetten waar het voor bedoeld is. Dank u wel.
Ja, ik kan opnieuw de conclusie trekken dat hier vermoedelijk toch discussie over gevoerd gaat worden en dat we dit dus niet vanavond op de A-lijst kunnen plaatsen. Dus ik stel voor om dit op voorhand door te schuiven naar 13 september om in ieder geval binnen de een redelijke tijd van vergaderen te kunnen blijven. Is de commissie het daarmee eens of niet?
Ja, ik stak wel net mijn vinger op, voorzitter. Maar ik kan kort zijn. Ik ondersteun het betoog van mevrouw Segers in zeer grote lijnen.
Gaat de commissie akkoord met het verzoek om dit dus door te schuiven naar 13 september? Ja, dank u wel. Krijgen we agenda punt 16 bepalen welke agendapunten geagendeerd moeten worden als A-punt voor de vergadering van vanavond. Ik heb in ieder geval agenda punt 7 als A. Akkoord? 8 als A. 14 als A. En 15 die gaat naar 13 september. Dan behandelen we de ingekomen stukken. Ik hou het heel kort. Ik zal niet de tekst van de brieven belezen. Ik vraag u heel kort te reageren of u op brief 1 een reactie heeft. Brief 2. Brief 3. Brief 4. Brief 5. Mevrouw Helder.
Dank u, voorzitter. In de brief worden wij geïnformeerd over de voortgang van het burgerinitiatief Zuiderweg. Onze vraag is, waarom is er gekozen om dat het nieuwe voorstel eerst wordt besproken met de dorpsraad en met de initiatiefnemers? Mijn fractie zal liever zien dat het eerst in de commissie wordt besproken.
Anderen nog deze brief? Mevrouw van den Berg.
Ja, dank u, voorzitter. Dit hadden wij dus voorzien. Toen wij in april een vraag stelden over het burgerinitiatief dat op dat moment 2 jaar daarvoor was ingediend, werden wij teruggeroepen met het ook door onze fractie of raadsleden van dat staat nog op de lijst, dus dat zit er nog in en dat komt goed. En wat krijgen we hier voor een brief? Eigenlijk een antwoord wat we ook in april wel hadden kunnen krijgen, dat er een gesprek gaat plaatsvinden. Dus voor ons is dit teleurstellend. Ik denk dat het voor de mensen aan de Zuiderweg nog veel teleurstellender is. Het enige wat we er iets uit kunnen halen is dat er in ieder geval gezocht gaat worden naar eenvoudige oplossingen waar wij op een zo'n kort mogelijke tijdsbestek iets gaat gebeuren aan de Zuiderweg.
Dank u wel. Anderen niet? De heer Klaver.
Ja, voorzitter, en dat is dus precies wat wij ook bedoelen. Om zo snel mogelijk, en mevrouw van den Berg had dat graag eerder gezien, maar om zo snel mogelijk wel dus tot een aantal kleine ingrepen te komen die in elk geval overlast verlichten voor de burgers van de Zuiderweg. Dus voor de mensen van die het initiatief hebben ingezet en hebben aangedragen hier bij de gemeente. En het lijkt mij heel correct om het voorstel zoals het er nu ligt ook eerst met betrokken mensen te bespreken. Dus vandaar eerst contact met de initiatiefnemers van het burgerinitiatief en dus ook met de dorpsraad zoals die nu functioneert. En het is ook een onderwerp wat ook daar thuis hoort. Vandaar dat gekozen is voor deze volgorde.
Dank u wel. Gaan we over naar brief nummer 6. Iemand iets op te merken over brief nummer 6? Niet? Sluiten we hiermee dit agendapunt af. Dat brengt ons bij de actielijst.
Ik heb eigenlijk nog een mededeling. Heel kort. Nee, die wil ik niet in september vertellen. Ik ben afgelopen juni aanwezig geweest bij de cursus Ik Rij Nuchter. Nou, dat doe ik zelf op één glaasje na altijd. Maar dat mag, heb ik geleerd in de cursus. Er was een grote opkomst. Mogelijk kwam dit wel door de ketchup en de mooie bioscoopbonnen die uitgedeeld werden. Maar uiteindelijk kregen de jongeren een indrukwekkende film te zien. En uiteindelijk kwam er ook een kennisquiz. En ik denk dat, en ik hoop ook, dat ze zullen nadenken voordat ze zich in het verkeer zullen begeven als ze een glaasje op hebben. En ik wil echt een compliment geven voor de invulling van de breider. Dat was het.
Dank u wel. Het agendapunt was me ontgaan. Zijn er nog anderen met een mededeling? Niet? Dan zitten we nu echt aan de actielijst. Actie 1. Actie 2. Actie 3.
Dus, voorzitter, daar staat behandelen. We hebben net een ingekomen stuk gehad. Behandelen 12-7. We hebben het niet echt behandeld. Het is alleen een ingekomen stuk geweest. Ik begrijp hem niet helemaal zoals hier staat.
Ingekomen stuk houden we geen discussie over. En eigenlijk is het een ingekomen stuk waar een vervolg aan zou kunnen komen. Naar aanleiding van de uitkomsten van de bijeenkomst met de bewoners. Dus mogelijk wordt het in de commissie van 13 september of later wordt het alsnog op de agenda gezet. Dat is de conclusie van de behandeling van deze brief. Klopt dat voor portefeuillehouder? Ja. Oké, dank u wel. Dus er komt een andere datum bij. Die wordt doorgeschoven naar in principe 13 september of mogelijk nog later. Brief 4. Of actiepunt 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11 en 12. Dank u wel. Dan kan ik me bijna niet voorstellen, maar een rondvraag commissieleden aan elkaar. Nee, is er geen dringende vraag? Dank u wel. Dan ben ik aangekomen op agendapunt 21, de sluiting. Dit is de laatste commissie voor het zomerreces. Ik wens in ieder geval alle aanwezigen, mede raadsleden, college en zij die thuis deze lange zit hebben meegemaakt, een hele prettige vakantie. En we zien elkaar weer in ieder geval op 13 september in deze gelegenheid. Dank u wel.